Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
Ik zit overigens midden in een verbouwing, jongens. Dus als jullie toevallig nog tips hebben voor het...
Doe het niet.
Begin
er niet aan.
Er is geen weg terug. Maar hoe je een vloerverwarming slim kunt maken.
Verwarming?
Vloerverwarming slim maken?
Ja, ik heb overal van die... ik heb mijn radiatoren heb ik bijna allemaal slim gemaakt. Dus dan kun je elke ruimte kan je afzonderlijk van de juiste temperatuur voorzien. Mm-hmm. En hoef bijvoorbeeld de verwarming beneden niet aan te staan. Dan kan ik bijvoorbeeld wel op mijn studeerkamer kan ik het opstoken. En dat vind ik wel relaxed. En dat had ik op mijn badkamer, heb ik dat ook. Maar ja. Die badkamer die is dus nu helemaal gesloopt. En er komt vloerverwarming in. Maar ja, toen kwam die aannemer even met een standaard oplossingje aanzetten. En die zei van ja, dat ding gaat gewoon jouw centrale verwarming of jouw thermostaat zeg maar beneden volgen. Ik zeg ja, maar dat wil ik niet. Ja, vervolgens zit ik allerlei fora af te struinen hoe ik mijn Tado slimme thermostaatknop kan aansluiten op een vloerverwarming. En dat blijkt allemaal niet zo evident te zijn.
Nee, maar het probleem met die vloerverwarming is toch zeg maar de verdeler onder de cv.
Ja, gelukkig is het maar één verdeler, want het is een vrij kleine oppervlak. Dus het heeft niet verschillende zones of zo. Maar inderdaad, het verschil is wel dat een verwarming, die knijp je af aan het begin. En een vloerverwarming knijp je af aan het einde. Nou, ja. Dat heb ik inmiddels al geleerd. Dit wil ik allemaal niet weten, maar dat weet ik nu dus. Kloot.
Maar volgens mij heb je die zones ook nodig, zodat je juist kunt zeggen, ik wil die zone wel of die zone niet warm.
En ja,
al die verdelers zijn daar niet op gebouwd.
Ja, zo heb ik dat beneden ook.
Ik heb in mijn badkamer ook vloerverwarming en die gaat ook aan met de rest van het huis.
Ja.
Alleen daar zit wel zo'n ouderwetse, gewoon legit radiatorknop aan.
Ja,
daar kan die Tado unit dan toch op?
Dat zou je denken, maar blijkbaar kan dat dus niet. Dus nu moet ik dus zo'n ding laten plaatsen. Want inderdaad, wat jij aangeeft, dat is ook een soort beperker. Hè? Want een vloerverwarming slaat anders helemaal op hol. Hè? Als die te warm wordt, dan stookt die letterlijk een figuurlijkje tekels los. En de tip nu van Tado zelf, want ik zit dus met het systeem van Tado. Die zeggen dus van je moet 1 ventiel laten plaatsen met inderdaad zo'n knop om het te beperken. En dan daarnaast nog 1 ventiel waar je dan je slimme Tado-knop op zet. Ik snap er geen reden van. Ik snap niet hoe dat kan werken. Maar goed, ik merk het wel. Waar ik al heel erg bang voor ben, is dat ze dat dan aansluiten en dan achteraf zeggen van, oh nee, ja, maar zo werkt het niet.
Ja, en dan heb je al geïnvesteerd.
Oh
ja.
God, man, standaardisatie.
Nee joh, nergens voor nodig.
Godverdomme.
Weet je wat wel een mooie overeenkomst is tussen jouw badkamer en zowel mij als Floris?
Nou?
We zijn allemaal gesloopt.
Ja.
Jezus,
nou,
start die tune erin. Nee,
maar wat is dit nou? Hoezo mag ik niet gesloopt zijn? Wat is dit nou voor onzin?
Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En
Ruurt.
En Julian.
Mijn naam is Randal Pelen. Ja, god, wie moet ik anders zijn dit
mijn
keer?
Naam is, mijn naam is Jeroen Wollaars. Ja, welkom.
Ik ben Ernst-Jan Fout en dit is een prachtige aflevering van Met Nerds om Tafel. Nee, dit is een ouderwetse kletsaflevering zoals je al hoort, want er zit geen gastnerd bij ons in de call en het zijn alleen maar vaste panelleden. Dus dat betekent dat we mooi kunnen gaan kletsen over de dingen die actueel zijn. En hopelijk de luisteraars alsnog een klein beetje wijzer achterlaten. Maar geen diepte-interview met een gezellige gastnerd dit keer. Ik dacht dat het wel opportun was om in ieder geval eerst eventjes het rijtje af te gaan hoe het met ons allemaal gaat. Want we hebben toevallig allemaal een bijzondere week achter de rug waarin van alles te vertellen is. En ik dacht toch even met Floris beginnen, want die heeft misschien wel het meest heftige nieuws.
Ik heb corona.
Maar letterlijk.
Letterlijk. Corona. Ja. Ja.
Je ging door de teststraat.
Ja, ik was dus vorige week maandag begonnen op mijn nieuwe werk. En,
is ook handig.
Ja, en de week ervoor, maar dat maakt verder niets uit. En toen dacht ik, dan ga ik op dinsdag ga ik een paar walk and talks doen. Oftewel, dan zoek ik wat collega's op en dan ga ik gewoon bij hun voor de deur wachten. En dan gaan we buiten een stukje wandelen. Dat is veilig. En de dag erna werd ik ziek. Dus dat was een beetje shit. En,
je bent nog net geen superspreader, maar...
Nee, ja, maar dus ook wel. Hey, ik heb nieuw werk. Ik ben ziek. En er is ook nog een kans dat ik 3 collega's heb aangestoken.
Goeie binnenkomer.
Ja, het is wel een lekkere binnenkomer, ja.
Dus heb je een vast contract of een tijdelijk contract? Misschien
nou, ik zit nog in mijn proeftijd, man.
Oei.
Zitten.
Welk contract, zou ik bijna zeggen. Nee, dat contract maakt me op zich niet zo heel zorgen over. Maar het landt gewoon heel naar. En omdat wij bovendien in de directe omgeving mensen met MS hebben en mensen met kanker hebben en mensen die op een andere manier ziek zijn, zit ik in isolatie in mijn eigen huis. Wat in ons geval dus inhoudt dat ik dus nu een week of zo in de slaapkamer leef. En daar mag niemand anders bij. Als ik naar de wc moet, dan moet ik daarna de wc mega goed schoonmaken. Maar ik zie mijn vrouw en mijn kind in principe niet. En dat is wel het zwaarst, want ik hoor ze wel nu. Net. En je wil wel onderdeel van het leven zijn, maar dat gaat gewoon nu even niet. En dan denken mensen, waarom, je woont toch in hetzelfde huis? Nou, als ik nu ziek ben, mijn laatste dag dat ik kan, dat ik besmettelijk ben, is morgen. Dus op de dag van uitbrengen van deze podcast. En het kan dus zijn dat op die dag mijn vrouw of mijn kind nog ziek wordt. Dat weet je niet precies. Het duurt ongeveer 2 dagen. Het kan soms 10 dagen duren voordat je merkt dat iemand ziek is. Dus dan denken wij, hey, we kunnen uit quarantaine, maar dan zijn zij ineens ziek. En dan mag je weer opnieuw beginnen. En dat 3 keer gebeurt, want wij zijn met z'n drietjes. Ja, dan ben je dus gewoon, wat is het? Een maand verder, als het mee zit. Dus we hebben gezegd, voor ieders veiligheid kan ik beter in isolatie. Dat maakt het voor mij, als iemand die zijn beweging nodig heeft, best wel ingewikkeld soms. Want ja, ik heb een bed en dan was het. Maar aan de andere kant, weet je, ik heb een heel, of in ieder geval voor zover het nu lijkt, je weet niet wat er nog komen gaat, een heel milde variant. Dus ik heb een soort van verkoudheid, griep. Eerste 2 dagen, 3 dagen was echt heel naar. Echt heftig, heftig koorts, 40 plus. Ik ben op een gegeven moment echt door mijn hoeven gegaan. Terwijl ik naar de wc wilde, dat was ook heel grappig. Achteraf misschien heel grappig, toen niet natuurlijk.
Op het moment was het meer zo van, wat?
Ja, maar ik lag daar en ik moest echt super nodig pissen en ik kon niks. Ik had namelijk geen kracht in mijn armen en mijn benen, dus ik kon niet opstaan. En mijn vrouw die heeft altijd de telefoon op stil, dus dat zijn 14 berichtjes, 7 berichtjes of zo heen en weer gegaan van, help, help, help.
Help maar nu.
Kom maar nu. Kom dan, want ik ben op mijn muil gegaan en ik moet echt heel nodig pissen. En ze reageerde niet, dus dan heb ik haar ook nog gebeld. Nou ja, dat werkt dus blijkbaar ook niet. Dus dan heb ik uiteindelijk via Find My iPhone, heb ik haar telefoon herrie laten maken. En toen dacht ze, hé, er gebeurt iets. Nou, toen kwam ze wel vrij vlot naar beneden, gelukkig.
Ik moet wel zeggen dat dat creatief is. Hey, maar even terugpakken, want jij zegt net, als het goed is, ben ik morgen niet meer besmettelijk of iets in die trant.
Mm-hmm.
Betekent dat je dan ook nu klachtenvrij bent?
Nou ja, ik ben nog heel moe. Ik heb nog spierpijn, maar ik heb... Ik ben niet aan het hoesten. Mijn neusverkoudheid is zo goed als voorbij. Ik heb nog wel wat koorts. Maar dus ongeveer tussen, zeg rond een graad of zo. En dat is misschien ook omdat ik bijna heel de dag gewoon op mijn bed lig. En vaak een deken en zo. Ik denk dat je daardoor ook gewoon wat warmer bent dan normaal. En dat was het. Weet je, ja, hoofdpijn of zo. Maar ja, dat vind ik allemaal gewoon normale griepsverschijnselen.
Maar hoe zijn die dingen dan? Want het is toch zo dat als je jezelf genezen wil verklaren, dat je dan 24 uur lang klachtenvrij moet zijn of zo, dan is de tijd effectief nog niet ingegaan, toch, nu?
Nee, die tijd is nog niet ingegaan. Ik moet sowieso tot en met woensdag moet ik in isolatie. En daar mag ik pas uit als ik inderdaad klachtenvrij ben. En ik moet even met de huisarts overleggen wat dan klachtenvrij betekent.
Ja, ik heb dit natuurlijk al een paar maanden eerder meegemaakt. Op sommige punten heel vergelijkbaar. Zoals
wat bij jou, veel erger.
Wat bij jou, ik ben in die zin dat van die geen kracht in mijn armen en mijn benen, dat herkende ik op zich niet. En jouw koorts was ook wel hoger dan die van mij. Alleen ik nam dan de afslag naar een lichte longontsteking, wat dan weer minder leuk was. Mm-hmm. Maar inderdaad, wat je zegt, dat je ineens bij het doen van alledaagse dingen ineens verrast wordt door het feit dat je het brandstofmeter op nul staat, of eigenlijk verder onder. Dat herken ik. Ik was met broodjes smeren. Ik stond een broodje te smeren en toen ging ik bijna nokkie. Dat was wel heel interessant. Ja. Maar inderdaad, voelen wanneer je beter bent heel raar. Want op een gegeven moment, als jouw traject hetzelfde is als die van mij, dan vooral die vermoeidheid en gebrek aan conditie blijft heel lang hangen. Ja, en bij mij was het op een gegeven moment ook van, als ik heen en weer liep naar de brievenbus, was ik back off. En dat associeer je heel erg met ziek zijn. Weet je, als je griep begint te krijgen, gewoon een normaal griep gewoon. Een van de eerste tekenen bij mij is altijd dat ik ineens merk dat ik gewoon geen energie meer heb. En dan ineens slaat het hele lamlendige toe en dan komt de rest ook. En zolang ik zeg maar dat bleef houden, was ik in mijn hoofd niet beter. Ja. Ik was natuurlijk niet letterlijk ziek meer. Ik was herstellende. En dat duurde gewoon, maar dat duurde echt heel lang. Dus ik snap heel goed dat het wel lastig is om dan aan te gaan voelen, wanneer zeg je ik ben beter, weet je wel? Dat is lastig.
Ja, nou ja, ze zeggen als je klachtenvrij bent. Maar ja, die klachten, daar zit tussen hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Ja, dat zijn de... Ja,
ja.
Ik denk dat die vermoeidheid nog wel aanblijft. Heb ik die spierpijn omdat ik gewoon heel dag geen reet beweeg? Of omdat het echt mis is?
Dat was bij mij inderdaad ook. Ik had op een gegeven moment echt last van mijn benen. En een hele rare pijn iedere keer in mijn bovenbeen. En ja, toen zei mijn vriendin op een gegeven moment ook al een keer van ja, natuurlijk kan het door de ziekte komen. Maar ja, je ligt ook al 3 weken lang. Op dat moment was het 3 weken. 3 weken lang alleen maar op bed en op de bank. Ja. Dus ja, op het moment dat jij dan een keer naar beneden weer naar boven loopt, dan is je lichaam gewoon moe, want ja, niet meer gewend. Ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Dus,
Ja, nou ja, dus dat en dat is gewoon de afweging. Kijk, en nogmaals, ik ben gezegend met een vrij milde variant. Mijn zus die heeft het toevallig ook gehad. 3 kinderen en die gaan gewoon naar school, dus dan hoort dat er blijkbaar bij. Dat is echt hoe ze het heeft opgevat. Maar voor haar voelde zuurstof als een gif aan. Ja. En dat is wel echt even dat je denkt, zo, dat is niet best, man. Dus elke keer dat je ademt, denk je bij jezelf, oh, dit moet ik niet.
Oh, wauw.
Ja. Okay. Ja, en dat 10 dagen.
Ik heb dat soms nog wel eens dat ik, als ik dan heel erg diep adem, dat dan zo heel erg begint te kriebelen zo.
Ja, maar ik moet wel zeggen, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad of zo. Zeker in de tijden dat ik wat minder goed in conditie ben. Als ik dan heel diep probeer adem te halen, dan kriebelt het sneller.
Ja,
dat heb ik, dat
ja is het is geen nieuw. Kriebeling, maar het is meer het gevoel alsof je ijle lucht aan het inademen bent of zo.
Ik zag dat heel dat, naar. Dat ik dat had omdat ik zo gerookt heb vroeger, maar...
Ja,
blijkbaar.
Sinds corona heb ik daar wel meer last van en... Heb ik ook wel dat ik 's ochtends best wel veel moet hoesten. Maar ja, ik heb de vorige keer al gezegd dat het bij mij is nog steeds niet bewezen. Had ik trouwens verteld de vorige keer dat mijn dochter het wel mee naar huis had genomen? Of,
wij zijn hier wel. Bij.
Nee, staat nou, wij niet zijn, bij hoor.
Ja, zij had dus, was, ze studeert in Wageningen. Had lekker gebold. Gedurende de week kwam het weekend thuis. En op de zondag, letterlijk en figuurlijk op de trip terug naar de trein, wilde haar even afdroppen, kreeg ze bericht van mensen dat ze in een huis was geweest waar 3 mensen corona hadden. Ja. En ze was al die tijd was ze al een beetje snotterig. Maar ze was al die tijd aan het zeggen, ja, maar ik ben een beetje schor omdat ik karaoke heb zitten doen. Ja.
Binder.
Maar dus toen zij dus naar het station werd gebracht, toen stond ik dus met een schroevendraaier klaar om van allerlei shit van de muur af te halen in de badkamer. Want we gingen verbouwen de dag erna. Nou, die hebben we dus af moeten blazen. Nu is die
probleem ook.
Dat is het eerste wereldprobleem. Dus was ook niet zo heel erg. Maar het was wel een beetje irritant voor de
iedereen.
voor de aannemer, want ja, die stond gewoon, de volgende dag zou die bij ons op de vloer staan, voor de deur staan. En wij hebben haar toen uiteindelijk teruggebracht naar haar studentenkamer, waar ze eigenlijk quarantaine is gegaan. En zij is getest, hij wil ons uiteindelijk ook maar laten testen, maar eigenlijk te vroeg. Want ik voelde het weer, maar ja, dat voel ik al de hele tijd. Dus ik wist niet zeker van, ja, is dit nou omdat ik misschien wel corona heb of niet? En toen bleek het uiteindelijk dat ik het niet had. Ik was dan negatief, maar zij was dan positief. En ja, ze is wel anderhalve week wel flink ziek van geweest. Dus ja.
Pittig.
Ja.
Ah, nou ja, bij mij valt het dus wel mee. Vind ik. Omdat ik het vergelijk. Zeker.
Ik hoop dat het snel overgaat, man. Ja. Met dit tempo kan dat geen week duren. Maar ja, weet je. We hebben het ook allemaal maar weer gehad. Heb ik zoiets maar van, ja, nu is het toch wel zo.
Ik wil ook gewoon weer aan de slag, weet je. Nieuwe klus, ja. Nieuwe uitdaging, nieuwe mensen. Echt een leuke klus ook. Leuk bedrijf. Heel erg wat ik nu wel merk, omdat ik ziek ben ook natuurlijk. De mensen waarmee ik dan contact heb gehad, eigenlijk allemaal hebben wel een bericht gestuurd van, hey man, hoe gaat het nou? Sommigen al een paar keer. En de directie zit ook gewoon allemaal van, hey, luister, eerst beter worden en dan kijken we wel verder, man. Mm-hmm. No worries. En dat vind ik wel, die menselijke touch is wel echt fijn.
Ja. Je hoort het, hè?
Hey, Jurian.
Ja, meneer.
Ik had een oproep gedaan aan de luisteraars. En ik zei, als je nou heel veel duimpjes geeft en je draagt een onderwerp aan, ja, dan kunnen we eigenlijk met goed fatsoen die vraag niet overslaan. En de meest geüpvote vraag was, hoe gaat het nou met Penny?
Elke keer dat je hier zit, is dat de meest geüpvote vraag. Misschien moeten we die volgende keer gewoon uitsluiten dan.
Maar nu jij hebt gezegd, kunnen we niet negeren. Dat triggert wel echt heel erg mijn inner rebel. Dat moet jij herkennen.
Dat is
moet jij herkennen
van
dan. Nee, maar dat wil ik natuurlijk hartstikke graag vertellen over mijn harige dochter. Ja,
oké,
okay,
daar komt ie.
Het is wel leuk dat Floris net vertelt over een situatie waarbij er iemand roept die dan niet komt. Dat herken ik heel goed. Dat is dagelijkse kost hier. Nee, het gaat
geen tippy-taps.
Nee, kijk, ik heb wel wat dingen verteld, maar korte recap. Penny is een hondje, komt uit Gran Canaria. Is hier eind augustus gekomen bij ons wonen. En ja, die hondjes hebben nog gewoon veel meegemaakt. Zijn gered van nare plekken. Zijn niet lang genoeg bij de moeder geweest. Dat soort dingen. Nou, daar krijgt een hond gewoon een rugzakje van. Veel stress. Dus de eerste periode gewoon heel erg wennen. Nou, dat ging eigenlijk al vrij snel goed. De eerste paar keer dat het naar buiten ging, had je echt een rillend hondje die eigenlijk geen stap durfde te zetten. Mensen vonden ze eng, andere honden vonden ze eng, auto's vonden ze eng. En eigenlijk na de derde, vierde keer dat we buiten waren geweest, begon het al een beetje bij te trekken. En toen ging het eigenlijk met de dag beter. Zindelijkheid ook. Ze begonnen op een plasmatje en ja, in een weekend tijd, we waren op vrijdag waren de plasmatjes op, hebben we een stapel nieuwe gekocht. Op zondag was ze zindelijk. Ineens had ze zoiets van, ik ben wel een beetje klaar met dat binnen poepen en plassen. Ik ga gewoon naar buiten. Dus wij hebben nu een gigantische stapel plasmatjes over. Dus mocht er iemand nog een puppy aan het trainen zijn, hit me up, want ik heb je rug. Echt waar, ik heb echt een stapel liggen hier.
Ik weet niet eens hoe zo'n ding eruit ziet. Het is een veredelde krant of zo?
Denk aan een matje voor je, maar dan gemaakt van een soort van keukenpapier met daaronder een plastic laag, zodat het er niet doorheen gaat. Ja. En de grap is dat als ze daar dus op een gegeven moment de behoefte op doet, dat laat je dus, je haalt hem niet meteen weg, je laat het ook even liggen. Misschien niet als ze gepoept heeft, maar wel als ze gepast heeft. Want dan associeert ze die geur met die plek en dan leert ze dus op dat plekje, nou, het matje schrijf je steeds verder naar de deur. En op een gegeven moment, dan heb je die associatie met de deur en dan komt het, dan gaat het dus. Wij dachten, dan gaan we dus een week nog schipperen, maar nee, die knop zetten zij meteen om. Nou, in ieder geval, dat was allemaal anderhalf maand geleden ongeveer, 16. Ja, gaat het eigenlijk heel goed. Ze is vorige week maandag begonnen aan een cursus op een hondenschool. Niet technisch gezien een puppycursus, omdat ze 6 maanden oud is. Doet ze mee aan een jonge hondencursus. En daar is ze nog heel erg slecht in. Want wat blijkt wel, dat afleiding om haar heen, dus heel veel andere honden en andere mensen die ze niet kent, dat is heel moeilijk. Vindt ze moeilijk om
te... Dus echt jouw dochter?
Zeker. Om te concentreren. Thuis is het wel heel goed, want we oefenen natuurlijk ook veel met haar. Dingen als zit, af, komen, naast je zitten. Het projectje waar ik nu mee bezig ben is naast je blijven lopen, want buiten dan rent ze voor je uit. Hondentrainers zullen je vertellen dat je in principe de bedoeling is dat de hond achter je of naast je loopt, omdat jij de baas bent natuurlijk. Maar ik vind dat wel gewoon gezellig als ze voor me uitloopt. Maar hoe is dat met jouw honden trouwens, Ruurt?
Ja, die is wel redelijk... Ik heb die... die was anderhalf toen ik van Marktplaats heb ik die afgehaald. Ja. die Er was een hond die eigenlijk alleen maar in een tuin had gezeten. Dus die had eigenlijk geleerd om zichzelf constant te entertainen. Dus die, toen wij die overnamen en wij dan bijvoorbeeld met haar gingen lopen, ze was wel super zinnelijk en blafte ook niet als de deurbel ging en zo. Ik weet niet hoe die mensen dat getraind hebben, dat is fantastisch. Maar ze wist niet hoe ze op andere honden moest reageren. Dus ze zag andere honden op zich afkomen en ze had zoiets van, ja, wat zijn dat voor gekke wezens? En soms dan reageerden ze daar heel dominant op en soms totaal niet. En dat flipte eigenlijk alle kanten op. Maar we hebben gelukkig die, dat ze al anderhalf was, zijn we die hele sanitaire fase zijn we overgeslagen. Maar we hebben vroeger wel honden gehad, dus je verhalen die zijn wel heel erg herkenbaar.
Ja, maar goed, daar zijn we dus nu druk mee bezig. En ondertussen, ik ben in die zin in de bevoorrechte positie dat ik... ja, toch het meeste tijd met onze hond door kan brengen. Omdat mijn vriendin, ja, die staat voor de klas. Dus die moet wel gewoon elke dag naar de werk toe. En ik ben natuurlijk in principe elke dag gewoon thuis. Dus we brengen veel tijd met elkaar door. En zie je wel wat veranderingen en zo. Een van de veranderingen is dat je steeds beter wordt in het eten geven van je hond. Ik realiseer me, terwijl we dit aan het opnemen zijn en het 8:30 is, dat ik haar om 8:00 eten had moeten geven.
Oh, leuk.
Dus ik heb net mijn vriendin een berichtje gestuurd van hoi.
Kun jij misschien
de hond nog even eten? Niet dat het aankomt op een 30 minuten, maar toch wel leuk als dat beestje nog een beetje eten krijgt. Nee, ja, maar goed, grote lijnen, het gaat heel erg goed. We zijn heel tevreden.
Heb je ook nog wel eens, want je laat haar dus niet los, denk ik, of wel?
Nee, totaal nog niet, nee.
Nee, oké, dat was dus een fout die ik wel maakte. En we wonen hier best wel een beetje boeren buiten. En zeker toen we haar kregen, was het net zomer. Dus de maisvelden stonden vol open. Nou, die schoot daar dus in en die was
nooit meer.
Die kwam gewoon een half uur later, kwam die met een bebloed neus. En die was dan gewoon dwars door de rhododendrons heen gerend. Achter de konijnen.
Maar je had die maisplanten moeten zien, jongens. Je had die maisplanten moeten zien.
Hey. Ja, oké, maar dan nog, dan is het een maisveld. Ik bedoel, als ik je hier loslaat en ik woon hartje Amsterdam Nieuw-West. Ik heb een doorgaande weg naast mijn huis. Ik heb een andere weg achter mijn huis, andere weg voor mijn huis. Grote rotonde verderop. Ik bedoel, als ze hier zeg maar wegrennen en zo'n beetje raakt op een gegeven moment in paniek, want dan weet op een gegeven moment ook niet
wat water, trouwens.
Dan is water, dan is de kans, of dan is er niet een kans dat er iets gebeurt. Dan gaat er iets gebeuren. De vraag is alleen waar en hoe snel ben ik erbij, zeg maar. Ja, dus tot ze naar haar naam echt gewoon duidelijk lijkt. We gaan bijvoorbeeld wel op een gegeven moment trainen met een wat langere riem en dan kijken of ze inderdaad steeds terugkomt. Maar je merkt aan haar lichaamstaal al dat ze buiten gewoon niet volledig aandacht voor je hebt. Dat ze andere honden en andere mensen zijn gewoon interessant. En daar leren we steeds beter tussen te komen en dan die aandacht vasthouden. Maar zolang je niet... ervan op aan kunt dat je die aandacht krijgt op het moment dat zij losloopt, dan moet je daar niet aan beginnen.
Ik heb me ooit laten vertellen dat als een hond naar buiten gaat, dan gaat hij de krant lezen. Ja gewoon zoals wij. Nou, het krant, het laatste nieuws. Dus die snuffelt dan overal aan. Die heeft zoiets van, oh, die is hier geweest. Zou dat die zijn? Even ontruiken. Zou die zijn? Ja, zo.
Lekker cryptisch, man.
Ik zeg, daarom zijn ze zo afgeleid, omdat er zoveel geurtjes zijn. Dat jij bestaat dan niet meer. Dan is alles veel sterker en willen ze alles onderzoeken.
En nieuw en leuker.
Ja, precies.
Arme hondjes. Het is zo verklaarbaar allemaal. Nou, ik wou al zeggen, tot zover deze aflevering van coronakenners en slachtoffers en hondentemmers om tafel. Ik heb zelf een weekje vrij, want daar had ik wel weer eens zin in. En toen heb ik vanochtend als een beest staan sporten, wat ik al iets te lang niet had gedaan. Dus dat voel ik nu ook in al mijn ledematen en daar ben ik een beetje gaar van. Dus ik ben wel weer aan het weerwolven, dus dat is dan wel weer grappig. En voor de rest is mijn leven dus helemaal niet zo boeiend. Maar Ruurt, jij bent de laatste die ik ga ondervragen over jouw afgelopen week. En jij hebt een hele mooie nieuwe iPhone aangeschaft.
Ja.
En dat vind ik op zich tot daaraan toe. Ja, ik zie hem. Hij is blauw, mooi, prachtig.
Dat is mooi, hè?
Voor de webcam. Alleen, je hebt daar ook zo ongeveer een boek over geschreven op ons Slack-kanaal. Wat is er allemaal aan de hand geweest, Ruud? Wat is er nou zo moeilijk aan een iPhone kopen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er uiteindelijk 5 besteld. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
En je denkt, ik bestel ze allemaal en stuur ik wel terug wat ik niet wil.
Nou, ik wil maar gelijk in tipmodus gaan schieten. En dat is mensen pre-orderen nooit bij Apple. Want dat is gewoon een drama. Apple heeft echt het hele web... webbestelling en ook annulering eventueel of retournering beleid is bij Apple gewoon echt ver outdated. En we zijn natuurlijk allemaal verwend met Coolblue en met bol.com. En verwachten dat we elk moment iets kunnen bestellen en de volgende dag dat te ligt. En als je iets wil retourneren, twee klikken en ik steek het in een pakketje. En op het moment dat je dan met Apple moet dealen, dan kom je er eigenlijk achter hoe verwend wij eigenlijk met z'n allen zijn.
Ja, ik wou net zeggen, je zegt met zoveel woorden, het is en een pre-order. Mm. En je weet dit al. Dus effectief ben jij gewoon te ongeduldig. Laat het eerlijk zijn.
Ook, ja, dat is zeker. Laat het even voorop staan dat ik mijn iPhone 8 compleet beu was. Ik gebruik hem heel erg intens, ook heel erg intens voor mijn werk. En dat ding was zo traag en kon gewoon met het geheugen bepaalde applicaties gewoon niet aan. Dus op het moment dat ik één applicatie opende, dan sloot hij bijvoorbeeld Spotify gewoon spontaan soms af of Overcast.
Wat lekker behulpzaam.
Dat is echt niet fijn. Nee, dat is ja, vooral als je in de auto zit en je wil navigeren en tegelijkertijd aan een podcast luisteren. Op het moment dat je die podcast dan even op pauze zet, dan moet je de hele podcast app moet je weer opnieuw opstarten. Dus dat ging duidelijk niet goed.
Moet wel eerlijk toegeven, jij bent dus wel iemand die klaagt over de batterijduur en dan screenshots met mensen gaat delen waarop je ziet dat je letterlijk 7,5 uur Microsoft Teams in beeld hebt gehad. En denk ik,
Dat
vraag je ook wel wat. Van
ik ben ook wel een groot verbruiker, dus dat moet ik ook wel bijzeggen. Ik gebruik heel veel Microsoft Teams. En voor mijn werk moet ik dan normaal nog wel, als het dan geen COVID zit, best wel veel navigeren ook met TomTom. Maar goed, ik wilde duidelijk van mijn oude iPhone af. Ik was dat ding echt helemaal zat. En ik had gewoon echt zin in iets nieuws. En ik zag die 10 wel zitten, of die 12, sorry. Ik heb alle de 10 en de 10S en de 11, die heb ik allemaal overgeslagen. Dus ik had zoiets van, nou wil ik hem en dan wil ik hem ook morgen. Dus ik dacht, ik ga hem pre-orderen. Nou, dat ging al fout. Want ik had hem uiteindelijk proberen te orderen via de app van Apple zelf, de App Store app. Nou, dat ging iets fout met mijn creditcard. Dus toen dacht ik, nou, ik ga wel naar het web toe. Nou, bij het web kun je dan gelukkig wel met iDeal betalen. Waarom dat dan in de app niet kan, weet ik ook niet. En toen kon ik eigenlijk niet kiezen tussen rood en blauw. Want die rood, die heb ik jarenlang heb ik altijd gedacht van, nou, dat is een product red, zo'n hele mooie rode kleur. Maar die blauwe, die zag er op zich nog wel daarvan, nou, weet je wat, ik bestel ze gewoon allebei en stuur ik er gewoon wel eentje terug. Hè? Nogmaals, bol.com, Coolblue, lekker makkelijk. Nou, uiteindelijk bleek die creditcardbetaling wel door zijn gegaan. Had ik er 3 besteld. En toen vervolgens een dag daarna zei iemand tegen mij, joh, je moet die 128 gig versie moet je nemen, maar dat is maar 50 euro duurder. Dus dacht, oh, weet je wat, ik neem die wel. Dus had ik uiteindelijk 4. Toen dacht ik die andere 3 te gaan annuleren.
Godsamme Apple, jullie maken het ook zo moeilijk.
Ja, ik doe het mezelf ook aan hoor. Dit zijn allemaal luxe problemen. Dus toen heb ik proberen die andere bestellingen te annuleren, waarvan de eentje is gelukt. Maar de andere die ging uiteindelijk gewoon door. Dus op de dag dat iedereen zijn pre-orders binnenkreeg, kreeg ik er dus 3. 3 kreeg ik bij mij over de vloer. Nou, die vervolgens dan te proberen te retourneren, zit je een uur met Apple aan de telefoon. Moet je vervolgens nog een dag thuis blijven om een UPS-man te ontvangen, die dan vervolgens die pakketjes aanneemt. Dus niks retourlabel, dat kun je gewoon ergens afdroppen. Nee hoor, ze komen allemaal aan de deur. En je moet echt op de pinken, moet je erop reageren, want anders komen ze gewoon het pakketje niet ophalen. En dan denk je, jongens, wat hebben jullie toch slecht geregeld? Sowieso ook hoe ze aangeven dat er een pakketje komt. Je krijgt een appje of een mail. Krijg je, ja, misschien komt er iets aan. Dan krijg je een UPS-bericht. Krijg je, ja, tegen het einde van de dag komt er wel iemand langs. Nou, bij bol.com, bij Coolblue, weet ik precies welk tijdframe je eigenlijk iets krijgt. Nou, bij Apple is dat totaal niet zo. Dat komt dat het allemaal via UPS gaat. En ik vind UPS echt compleet waardeloos. Nogmaals, dit zijn allemaal luxe problemen, mensen. Ik vond het hartstikke leuk om die iPhones even te gezien te hebben. Maar toen kreeg ik toevallig nog in de loop van die week kreeg van iemand een tip. En dat is ook tegelijkertijd ook een van mijn tips. Dat is namelijk, kijk of je een abonnement kunt verlengen. En toevallig moest het abonnement van mijn dochter verlengd worden. En ik had altijd zoiets van een abonnement kopen of een telefoon kopen bij een abonnement is nooit handig. Want dan moet je MKB, of noem je dat, registratie bij de... Help me even. BKR, dankjewel. Mm-hmm. Ja. En daar heb ik geen zin in. En ik wil dat ook niet en ik hou niet van dat geleen. Dus ik had zoiets. Maar klaarblijkelijk is het zo, op het moment dat je bij een abonnement iets afneemt en je neemt dan ook een telefoon, dan betaal je eigenlijk of voor het abonnement of voor SIM-only betaal je hetzelfde maandelijks bedrag. Maar op het moment dat je een toestel bij neemt, dan betaal je er geen BTW over. Dus dat scheelde nog eens een keer 100 euro. Dus vervolgens heb ik al die andere geannuleerd. Mm-hmm, mm-hmm. En uiteindelijk heb ik het gewoon bij KPN heb ik een abonnement verlengd. 100 euro korting.
Dat bestelsysteem van Apple ook, mensen.
Nou, en bij KPN...
zoveel goed in het eten.
Moet je gewoon
bij KPN was het ook waardeloos. Bij KPN was het ook waardeloos, want vervolgens zeggen ze gewoon... ja, er komt een telefoon aan. Oh nee, we hebben toch geen telefoon. En ja, er komt misschien een telefoon. En vervolgens 2 weken later, en 1 keer de volgende dag... oh, by the way, je telefoon komt eraan. Nou, het is echt dat je denkt, je kunt er helemaal niet op vertrouwen. Maar nogmaals, dat zijn allemaal luxe problemen. Uiteindelijk ben ik er super blij mee. En ik ben wel heel kritisch over het batterijverbruik... zoals je merkt in de Slack-forum... Maar nou, dat is gewoon even wat het is. Oh, by the way, de tip voor KPN. Voordeel daarvan is dat je er ook nog eens een keer 100 euro korting op AirPods krijgt. Dus.
Oh.
Dat is ook...
Maar Ruud, waarom stap je niet gewoon over op Samsung?
Ja.
Ja. Is dit dat moment dat het de Samsung reclame nee, komt?
Nog lang niet.
Zullen we een verhaaltje hadden over Samsung?
Nou. Ik vind Samsung hele mooie telefoons, daar zal ik eerlijk over zijn. Maar ik trek Android gewoon niet. En ik zit veel te diep in het Apple's ecosysteem, dus
yep, werkt niet voor ik mij. Ik ook. Ga ik helemaal nergens meer naartoe. Nou mooi, dat was dan het rondje. Hoe gaat het met ons allemaal? Kunnen we eindelijk aan die podcast beginnen, jongens? Wat vinden jullie daarvan?
Nou, bijna. Mag ik nog wat vertellen? Ja. Ik heb een Chromebook gekregen van mijn werk. En ik dacht dat ik daar helemaal niks mee zou kunnen. Dat is eigenlijk stiekem best heel goed. Alleen je moet wel alle ideeën die je hebt over een OS overboord gooien en gewoon denken, ik moet alles in een browser doen. En dan lukt het. Mm-hmm.
Daarom heet het ook een Chromebook.
Ja. Ja, maar ja, het is wel iets, een soort van Finder-achtig ding.
Maar even tussendoor, Randall, jouw update was dus, ik ben vrij, ik heb gesport en nu ben ik moe.
Ja. Dat is een beetje de strekking. Ja, we gaan de zolder verbouwen en daar gaan we... Weet je, dan heb ik zoiets, dan wil ik ook alles op zolder, maar ook alles wat ook maar enigszins overbodig genoemd kan worden, moet dan weg. En daar ben ik dan wel post mee.
Spark joy.
Ja, dat is ook een beetje... Nou, weet je, ik ben zo iemand, dat is één ding waar ik niet mee stop. Ik verzamel alle doosjes van Apple-apparaten die ik heb.
Dat doe ik ook.
Niet weg. Ja, yeah. Nee, maar dan denk je... Oh. Goed zo, broer. Nee, maar dan denk je, Randall, wat ben jij een OCD'er? Ja, dat klopt. Dat is deels omdat ik OCD heb, maar het is ook deels omdat als je die shit ooit nog in de toekomst op marktplaats gooit, dan wordt het wel echt meer waard van... Dan kun je echt wel een paar tienen meer vangen voor het feit dat je die doosjes erbij hebt. En die mensen die dat kopen, dat zijn niet de mensen die het geld hebben voor een bloednieuwe MacBook Pro op dat moment. Die willen jou... tweedehands MacBook Pro, die gun je toch een klein beetje van die ervaring dat je hem toch uitpakt, weet je wel. Ik merk dat dat altijd wel werkt. En ja, op dat na heel veel cd's weg, heel veel boeken weg, heel veel dvd's weg. En daar heb ik vrouw lief nog een beetje bij moeten coachen, want ik had wel zoiets van, oké, je hebt hier een shitload aan ouderwetse films. Heb je allemaal gezien? Vind je allemaal leuke films? Ten eerste, heb je nog een dvd-speler? En ten tweede, ze staan ook allemaal op Netflix. Ja, dat was toch nog even slikken. En uiteindelijk zijn die ook weg. Dus dat is een beetje de strekking van mijn week eigenlijk.
Wanneer ga je verbouwen?
Dat is een beetje in het midden, want het wordt voor ons gedaan. En ja, zodra die... Het moet nog dit jaar rond zijn. Dat is het enige wat ik weet. Ja, en dan hebben we een paar kamertjes. Dan zie je die achtergrond van mij met die mooie crosstrainer, dat gekke bed en die prachtige strijkplank. Zie je dan in plaats daarvan een hele mooie muur met allemaal boeken erop. En een heleboel van die geluidswerende platen op de achtergrond. En tegen die tijd mogen we hopelijk weer in de studio. Dus dat zou ook wel leuk zijn. We hebben nu toch allemaal corona gehad. Dus dat maakt ook niet meer uit.
Jij nog niet, toch? Oh ja,
ik weet het niet zeker. Ik vermoed het. Ik kan daar niet stellig in zijn. Maar ik vind wel tijd voor wat tech-onderwerpen. Want, Jurian.
Oh, nee. Moet ik het doen?
Dat kan, ja. Ik kan de vragen over next-gen consoles ook aan Floris stellen, maar daar wordt het verhaal niet beter van, denk ik.
Maar wel leuker.
Ja, wel leuker.
Dat is waar. Oké, Floris, welke next-gen console ga jij kopen?
Ik blijf in de PlayStation-familie.
Ja?
Dus het wordt een PlayStation 5.
Maar dat mag je hem ook gelijk het TV launch kopen, of wacht je nog even?
Nee, ik wacht niet. Ik wacht meestal... Ik wacht meestal super lang. Dat is eigenlijk wat ik moet zeggen. Maar ik heb mezelf voorgenomen dat ik ongeveer 9 tot 12 maanden wacht na launch.
Ja, nou, mooi.
Want, want er zijn toch geen... Ik vind, er is nog een gebrek aan launch titels en zo.
Ga door,
en
ik heb een hell baby.
Oké, en maar wat ik...
Stress!
Ik ga gewoon dingen nu zo meteen aan Jur vragen, alsof ik een host ben. Ah! Ik wacht meestal wel even een tijdje, omdat ik het gevoel heb dat de grotere titels of de leukere titels of degene die ik leuker vind wat later komen, dus dan kan ik best wel nog even de tijd nemen. Maar wat ik heb gezien nu is dat die, die controllers die zijn super vet.
Ja, van de PlayStation wel, ja.
Ja.
Met, maar van de Xbox is niet veel verschil in.
Weet niet, ik zag een filmpje met echt met...
Kan je ja of nee knikken, Jurian?
Zeg je?
Mag je dat zeggen? Of de controller ervaring van de Xbox hetzelfde is als de...
PlayStation.
Tussen de Series X en de One X?
Ik mag daar alles over zeggen. Ja, maar dat, okay. De reden dat, vraag, dat jij dat vraagt, zal ik even erbij vertellen. We hadden in eerste instantie het idee om deze week weer eens een losgeknipte episode te doen. Onder zo'n tafel wat we 600 jaar geleden, of weet ik veel, 2 jaar geleden, I don't know. We deden dat een tijdje, maakten toen een A en een B episode. En de een kwam allemaal op dinsdag en de ander kwam op vrijdag of zo, weet ik veel. Nou, en dat zou dan deze week als voordeel hebben gehad. Dat later deze week, ik mag officieel de embargo momenten niet verklappen, maar laten we dat houden op later deze week. De embargo's verlopen op de reviews van zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5. Dus dan had ik er alles over mogen vertellen.
Ja.
Maar er zijn redenen waar ik niet al te veel over kan vertellen. Maar Floris gaf al net een aardige hint. Waarvoor ik zei van, nou, ik vind het eigenlijk niet interessant genoeg om ermee te wachten. Er zijn best wel dingen die ik nu al kan vertellen. Laten we gewoon lekker een normale episode doen. Dan vertel ik wat ik mag vertellen. En de rest, nou ja, dat doen we dan even over een tijdje. Als er wat meer games zijn die ik kan spelen ter review. Oh, nu heb ik het toch nog verklapt. Verdorie. Maar dan doen we over een paar weken gewoon even terugkijken naar de consoles. En er zijn nu ook wat meer games optimized voor die nieuwe dingen. En dan kunnen we er wat meer over vertellen. Maar je haalt de controller aan. Ja, en dat is wel grappig.
Want... Ja, maar ik zag een filmpje over die force feedback triggers.
Ja.
En toen dacht ik, dat is wel vet, gast.
Dat is vet, man.
Nou, ik begon mijn next gen journey, om het zo even te zeggen, met de Series X. Omdat, nou, heb ik volgens mij toen ook wel hier verteld. Wij als enige partij in de Benelux de mogelijkheid kregen van Microsoft om heel vroeg aan de slag te gaan met de Series X. We hadden hem echt een maand geleden al op kantoor staan. Super tof.
Ja. Nou, ben je naar huis, toch?
Wat zeg je?
Bij jou naar huis, toch?
Ja, want kantoor is de facto tegenwoordig thuis natuurlijk.
Ja.
Dus we hadden hem gekregen bij Tweakers, maar ik doe mijn werk natuurlijk gewoon thuis. Dus hij stond een lange tijd bij mij thuis. En ja, goed, de nieuwe controller daar heeft ook wel wat vernieuwing. Maar als je die dan vergelijkt, zeg maar, met de DualSense controller van de PlayStation 5, dat is wel even een heel ander ding. En wat dat betreft is de One, zeg maar, van One X naar Series X qua controller is een kleine evolutie, en weet ik veel, een iteratie van een 0, van een 1.0 naar een 1.1 of zo. En, mm-hmm. en dit is wel echt een heel ander product geworden, die DualSense controller. En het is lastig om dat uit te leggen, maar bepaalde dingen zijn heel belangrijk. Namelijk inderdaad die force feedback triggers die instelbaar zijn voor ontwikkelaars. Waardoor je, nou ja, iedereen weet denk ik wel dat een rempedaal is over het algemeen geeft krachtiger tegengewicht dan je andere pedalen. Je zou dus kunnen instellen dat dan je linker trigger, wat over het algemeen de rem is, dat die veel zwaarder zou gaan dan de rechter trigger, wat dan je gaspedaal is. En dat soort dingetjes zou je kunnen gaan doen met de DualSense. Ik moet heel eerlijk erbij zeggen of ik niet weet of je ze afzonderlijk van elkaar kan afstellen. Maar dat soort, je kunt er wel in ieder geval mee spelen. En daarnaast zit er een bepaalde vorm van rumble in, die veel lokaler en veel gedetailleerder bepaalde effecten kan meegeven. Dus bijvoorbeeld een ander gevoel in je handen op het moment dat je een racegame speelt, wanneer je op asfalt rijdt of wanneer je op modder rijdt of op een ander soort ondergrond of steentjes of whatever. Ik heb ook al gezien dat bij bepaalde aanrakingen dat je dat voelt op de plaats van je hand waar die aanraking dan ook is, als je de controller, zeg maar, op een beetje normale manier in je handen houdt. Dus
Ik las iets over dat er ook dus nu de mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld in van die hele grote RPG's, dat ze rumble en haptic dan gaan gebruiken als je bijvoorbeeld door de regen loopt. Of ja, een wapen in de regen moet gebruiken.
Dat soort dingen, dat kan inderdaad. Dat mag ik nu al vertellen. Dus er zit een klein spelletje bij, dat heet Astro's Playroom. Astro is dat soort van marsmannetje-achtige figuurtje dat een beetje de mascotte van de PlayStation 5 is. En zijn playroom is letterlijk de binnenkant van de PlayStation 5. En de levels zijn dan verdeeld in het ene level ga je rondrennen in de cooler, en in het andere level ren je rond in de SSD en dat soort dingen. En die zijn echt designed om de sterke punten van die controller heel goed naar voren te brengen. En het is niet vals spelen, het is een beetje... Het geeft een vertekend beeld. Het is echt gemaakt om die controller echt te laten shinen. En dat lukt ook heel goed. Dit is toch wel van alle dingen die ik tot nu toe gezien heb, het meest next genny ding uit van deze consoles. En dat is wel Dat is wel wat belangrijk.
Toen ik dat las, by the way, Dave 2D, ik weet niet of je die YouTube video gezien hebt, maar die gaat daar best wel op in over de techniek die achter die triggers zeg maar zit. Dat is wel best wel tof.
Ik heb toevallig van een collega inderdaad een link gekregen naar een teardown daarvan. Ik denk dat zal die video wel zijn. Ja, ik heb
ja het zou kunnen. Ja, het in ieder geval een soort animatie had hij gemaakt. Hoe ik wil blijken hoe dat werkt. Die
zit ook in die MKBHD video volgens mij.
Ja, dat klopt, want die verwijst dan vervolgens weer naar die...
Precies, en dan zie je ook dat inderdaad per trigger wel zo is. Dus ik denk in theorie dat ze ook wel allebei afzonderlijk van elkaar die kracht...
Ja, en dan hele
zitten losse motors zitten erop.
Maar even een vraag aan Jur, want ik kan me nog voorstellen of herinneren dat toen de Nintendo Switch uitkwam, er ook een beetje heisa was over die HD Rumble, noemden ze dat, dacht ik, zoiets. Ja. Die was op dat moment vrij goed. En als ik mijn MacBook Pro de... hoe heet dat ding, trackpad induw. Ja, weet je, ik kan het 100 keer doen en ik kan mijn ogen dicht doen en ik kan weten dat dat ding niet beweegt. Dat ding blijft gewoon oppervlakkig stil. En toch voel je dat klikje, omdat het ding gewoon, ja, die trilling is echt exact zo dat zo voelt. Ja. Moet ik me dat niveau ook voorstellen bij zo'n PlayStation controller? Want dan kan ik me wel voorstellen dat dat magisch voelt.
Ja, ik denk het wel. De toepassingen daarvoor zijn... dat is voor ons natuurlijk nu nog niet te zien. In een spelletje wat echt gemaakt is om het te laten zien. Maar of het echt iets, wat net gezegd werd, in de regen lopen, dat soort dingen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal mee kan. Maar
moet je voorstellen dat je zo meteen je pijl en boog ergens op mikt en dat je zo tik, tik die regen op die pijl voelt en shit. Je kan zoveel mooie dingen
gaan. Alleen al die pijl en boog trekken, joh. Ik had mijn geld al opzij gezet om de PlayStation 5 te kopen op het moment dat Horizon Zero Dawn uit zou komen. Maar gewoon puur voor de graphics. En toen hoorde ik dat hij ook op de PlayStation 4 uit kwam zou komen. Ik heb een Pro. Ik denk, is de moeite niet. Hè? Dan kan ik net zo op de Pro kan ik het bezig. Maar nu ik dat verhaal over die controllers hoor, dan denk ik, begint het toch wel een beetje te jeuken.
Moet ik toch een beetje meer neuken? Je bedoelt natuurlijk Horizon Forbidden West.
Forbidden West, ja.
Oh, ja,
deel 2 van Horizon. Ja.
Ja.
Hey, klopt, je hebt gelijk.
Ik mot het.
Maar dat is inderdaad precies wat Floris bedoelt. Hè? Dit zijn natuurlijk superveel toffe games op stapel voor zowel de PlayStation 5 als de Series X. Maar voor heel veel van die games geldt gewoon dat ze pas in 2021 komen. Halo Infinite zou natuurlijk de grote shiny system seller moeten zijn voor de Series X. En die is het niet. De lijst van Series X launch game is bekend. Het is een lijst van 31 games die op een bepaalde manier gebruik maken van de meerwaarde van die console. Die lijst is gewoon vorige week of zo al bekendgemaakt. En daarnaast een hele grote backwards compatible log die niet per se extra veel uit de console halen, maar wel allemaal speelbaar zijn. Maar in die 31 optimized games, zeg maar, valt toch op dat bijvoorbeeld Assassin's Creed Valhalla daarin de grootste titel is. En ja, dat is toch een multiplatform titel.
Yeah.
Nou zijn er zeker wel toffe titels wel. Die wel in die zin exclusief zijn. De Falconeer is een game. Die wordt gemaakt door Thomas Sala. Dat is een Nederlander trouwens. Zit ook op Tweakers. Daar heet hij volgens mij Smaug 19 of zo. Maar die heeft dus de Falconeer gemaakt. Die komt ook op de Series X en de Xbox One uit. En dat is wel een hele nieuwe game. Het is alleen hoe noem je dat? Beetje onder de radar titel. Omdat het niet een household name is. Maar ik heb hem toen met de preview al een tijdje te spelen. Het is ook echt een hele interessante titel. Maar ja, dat zijn de titeltjes die je, als je al besloten hebt om hem te gaan kopen, dan ga je een keertje naar dat soort games kijken. Maar het is niet, als je nog zit te twijfelen, dan ga je niet de Series X kopen omdat je daar de Falconeer op kan spelen. Dus dat...
Maar wat zet Sony daar dan tegenover?
Nou, bij launch is in ieder geval die nieuwe Spider-Man Miles Morales is in ieder geval beschikbaar. Volgens mij is die remake van Demon's Souls ook exclusief voor PlayStation, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, goed, het feit dat zij hebben natuurlijk gewoon die hele library die allemaal... God of War, Ragnarok, stuk aangekondigd, komt volgend jaar. Uiteindelijk komt er weer een hele interessante strijd als het gaat om welke partij de beste exclusives heeft. Waarbij Xbox er in die zin beter voor staat dan 7 jaar geleden toen de vorige consoles kwamen. Omdat ze natuurlijk 2, 3 jaar geleden hebben ze natuurlijk een hele sloot studio's al gekocht. En onlangs hebben ze Bethesda overgenomen. Wat in die zin zou kunnen betekenen. Nou, alle games die nu in ontwikkeling zijn, wordt in ieder geval gezegd, daar komen gewoon PlayStation versies van. Bethesda houdt zelf ook vol van, er gaat hier niks veranderen. Blijven gewoon PlayStation versies maken. Maar ik denk niet dat je gek moet opkijken dat de volgende Elder Scrolls, de volgende Fallout, Starfield, die mysterieuze game die ze al 2 jaar geleden hebben aangekondigd, dat die in ieder geval timed exclusive gaan worden voor de Xbox. En dat die dan bijvoorbeeld een jaar later beschikbaar komen op de PlayStation. Dus uiteindelijk wordt deze generatie ook gewoon weer beslist op de games. Het gaat om de games.
Mag jij eigenlijk nog iets zeggen over die embargo's? Over wat voor embargo's er zijn? Hoeveel? Of is dat...
Volgens mij niet, dus laat ik het maar doen. Zonder
noem de hoeveelheid desnoods. Gewoon,
zonder in specifieke dingen te treden, wordt het stapje voor stapje losgelaten.
Microsoft heeft er voor Xbox?
Microsoft heeft er gewoon... Microsoft er 1? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar volgens mij heeft Microsoft gewoon één moment dat je reviews mag. En bij Sony wordt het...
Ja, maar je mag eerst toch al unboxen of niet?
Als het goed is, je hebt dat ding al in beeld gezien bij iedereen. Iedereen mocht hem laten zien. Iedereen
dus dat is nummer 1.
En iedereen mocht praten over de controller in combinatie met het eerste level van Astro's Playroom. Dus dat is één embargo. Dat was volgens mij op de dag dat iedereen dat ding geleed. We hebben hem allemaal op 27 oktober gekregen. En volgens mij ergens in de namiddag van die dag mocht je hem inderdaad unboxen en mocht je over de controle praten en dat soort dingen. Nou ja, en dan zijn er dus nog verschillende andere embargo's. Waarbij ik alvast kan zeggen dat Tweaker zich in ieder geval voor de PlayStation 5 helemaal richt op het allerlaatste embargo. Dus dat betekent dat wij mogelijk iets later online komen met onze coverage dan anderen, omdat wij dan verkiezen om te wachten tot alles vrijgegeven is voordat wij onze review plaatsen. En ook omdat het wel lekker is dat dat ons wat extra dagen geeft om te testen, want dat is gewoon wel een hoop werk.
Ik vond het wel een goed stukje in de MKBHD podcast. Ik weet niet of je die geluisterd hebt, maar die vertelt dus ook, die laat zo'n soort van kijkje achter de schermen, laat hij zien van hoe dat werkt met die embargo's en hoe hij dus daar soms aan toegeeft en soms niet aan toegeeft. En een van die dingen is bij die PlayStation gaf hij er dus niet aan toe en ook bij de iPhone deed hij dat niet. Omdat steeds meer bedrijven proberen eigenlijk met die embargo's eigenlijk het hele verhaal, hè, de hele narration rondom je product volledige controle over te hebben. Als je daar dus niet aan meegaat, dan zegt van nou nee, luister eens, wij reviewen dat ding gewoon wanneer ik het echt mag reviewen, dan is het ook een veel vollediger verhaal
dat
in plaats van
al
die
wat wij doen met Tweakers. Ja, we wachten tot
is beter.
Kijk, je kijkt er wel inhoudelijk naar. Dus stel dat het dingen zijn waarvan je zegt, nou ja, daar zouden we in de review toch niet over praten. Ja, dan kan je in principe het eerdere embargo aanhouden. Maar in de regel zullen wij altijd wachten tot we gewoon vrijuit mogen praten. Omdat het anders natuurlijk, het is raar als er een bepaalde elephant in the room is waar jij niet over mag praten, omdat je nog onder embargo bent. Dus het is af en toe wat raar. Ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen van buitenaf raar is om te horen van, joh, weet je, we hebben de dingen al een week. Hoezo mag je nog niet vertellen over X of Y? Ja, dat is waar je mee akkoord gaat voordat je dat ding geleverd krijgt.
Mag je nog niet over die knoppen praten dan die erop zitten?
Ja, dat is de Xbox, hè? X en Y. Nee, dus het is af en toe een beetje schipperen, maar wat dat betreft ben ik het wel met MBKKH, die jongen bij eens.
Marcus Brownlee.
Dat doen we natuurlijk inderdaad ook. We kiezen daar waar mogelijk onze eigen lijn.
Ja, is er wat de andere dingen betreft nog iets waar jij echt wakker van ligt? Want ik ken jou als een echte gamer, maar ook primair console gamer. En je vindt het lekker om op de bank te kunnen gaan zitten. Het moet gewoon werken. Die toetsen en bellen zijn allemaal tof, maar uiteindelijk blijft gameplay toch echt wel king. Durf ik jou wel in de mond te leggen haast. Hoe kijk je dan naar dingen als ray tracing, 120 hertz, 4K, 60 frames per seconde, alles?
Nou, vooropgesteld is dat allemaal... klinkt heel raar dat we die dingen al hebben, maar in die zin nog steeds toekomstmuziek is, omdat wij in ieder geval intern wel voorbeelden nu hebben gezien zelf van de toepassingen daarvan. Maar nog niet breed genoeg en door genoeg games om te zeggen van dit gaat heel groot worden. Wat wel leuk is, dat is misschien wel, ik zal hem even met de tips erbij zetten. Ubisoft die heeft een videootje online gezet van Watch Dogs Legion. Waarin je heel goed kunt zien het verschil tussen wel of geen ray tracing in die game. Ja, kijk, het is een video van hunzelf. Dus ik kan nooit beweren dat ze daar niks aan gepoetst hebben of wat dan ook. Maar het is wel heel duidelijk zichtbaar wat raytracing nou precies doet en hoe het je spelwereld verandert. Nou, en als het daadwerkelijk gaat op die manier en dat is een indicatie voor hoe het in andere games gaat gaan. Dan zeg ik raytracing wordt absoluut een gamechanger. 120 hertz vind ik lastig. Omdat, nou ja, we hebben dat, de preview van de Xbox Series X geplaatst. En daar schreef ik ook in. Daar heb ik toen Dirt 5 een vroege versie gespeeld. Die kon ik toen al in 120 hertz spelen. En dat, ja, het is tof. Ja, het beeld loopt rustiger. En goed, je hebt gewoon meer beelden natuurlijk. Maar dat kost je wel grafische kwaliteit. Je levert er wel echt iets voor in. En ook zichtbaar. Dus het is niet dat je denkt van, ja, er verdwijnen wel details. Maar als je aan het racen bent, dan zie je dit. Nee, dat zie je wel echt. Gewoon de kwaliteit van de ondergrond, hoe gedetailleerd dat is. Dat neemt echt gewoon een best wel groot stap terug. En dan zit ik toch een beetje denk, ja, voor wie is dit dan echt een meerwaarde? Of misschien is de race game niet het juiste. Kijk, ik heb bijvoorbeeld bij een shooter, het hebben van meer beeldjes betekent in theorie dat je ook sneller kunt reageren. Dus op het moment dat jij op enig niveau wil gamen, ja, dan game je natuurlijk sowieso al op een monitor. En dan snap ik dat 120 hertz gamen, dat voor jou een meerwaarde zou kunnen zijn. Maar persoonlijk denk ik niet dat ik het type gamer ben die dat zo belangrijk vindt dat hij er grafische kwaliteit voor wil inleveren.
Het is ook lastig, hè, want dit zijn consoles. Dus je weet gewoon, als ik dat ding nu koop en ik heb nu de allereerste games, die mogen nog een beetje, ja, minder mooi zijn dan wat er aan het eind van de generatie tevoorschijn gaat komen. En dat dan 120 hertz is en dat dan lekker speelt, dat neem je op de koop toe. Maar als het nu al kiezen of delen is tussen grafische kwaliteit en 120 hertz, dan gaat het aan het eind van die console generatie natuurlijk niet beter zijn. Bij een PC kun je nog 120 hertz monitor kopen. Je denkt, oké, over 2 jaar zijn de grafische kaarten er pas, dan upgrade ik tegen die tijd wel. Dat gaat hier dus niet op. Dus dat hele 120 hertz, als dat nu niet werkt, gaat het natuurlijk over een x aantal jaar ook niet opeens werken.
Nee, dat zou kunnen. Ik vind het moeilijk, hoor. Want ik denk wel dat als je de games die het laatste jaar zijn verschenen, als je die legt naast wat er in het eerste jaar op de PlayStation 4 en de Xbox One uitkwam, dan zie je ook totaal andere dingen. En dan zou je, dan denk je in sommige gevallen niet eens meer dat het dezelfde generatie was. Ik bedoel, mensen, ontwikkelaars leren beter werken met de technieken, met de hardware van die erin zit. Daar komt steeds meer, ook meer kennis, toepassing van raytracing, dat soort dingen. Dus uiteindelijk wordt er steeds meer uitgehaald. Dat gaat de keer ook wel weer gebeuren. Maar inderdaad, het is een dingetje van de laatste jaren bij de PlayStation 4 en de Xbox One, dat je dus kon kiezen vaak in bepaalde games of je de beste graphics wilde hebben of de beste framerate. Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren. En deze generatie begint al met dat soort keuzes. Dus nou is dat natuurlijk niet raar, hè? Want ik bedoel, in principe, je refereert aan PC-gaming. Bij PC-gaming doe je niet anders.
Ja, dat is, kies je instelling.
Als jij niet heel toevallig een, weet ik veel wat, 3090 in SLI. Kijk, als jij 3090 in SLI kan opstellen, hartstikke leuk, heb je net €3200 stuk geslagen, maar oké. Dan hoef jij inderdaad niet meer na te denken of je voor graphics of voor framerate gaat. Maar alles, als je daar een beetje onder zit en je hebt nog, nou, dan zijn er zware games waar je gewoon, ja, ga je echt voor die volle ultra en accepteer je dat je op, pak een beetje 40, misschien 50 fps, of wil je echt, nou, in ieder geval boven die 60 zitten en schroef je het daarom een stukje naar beneden. Ja, dat is deze consoles bieden in diverse games waarschijnlijk een versimpelde versie van die keuze aan. Ja, dat begon dus al op de PlayStation 4 en de Xbox One en dat gaat nu gewoon door.
Ik vind het wel grappig, want het doet me een beetje denken aan vroeger, toen ik nog zelf een PC-gamertje was, en dat is best wel lang geleden. Toen waren er zelfs games dat hoe lelijker je ze zette, hoe beter je die vijandelijke poppetjes kon herkennen, omdat het gewoon één groot blok polygonen waren met een felrode kleur. Dus dan wou je hem helemaal niet te mooi, want dan blende dat mooi weg tegen de achtergrond. Dus ja, dat soort keuzes zijn niet altijd heel eenduidig.
Maar het is toch ook, wat ik gewoon merk is dat heel veel mensen zien het toch ook heel vaak niet. Ik bedoel, ik heb nu sinds een jaar heb ik een 4K televisie. Nou, mijn vrouw ziet het verschil niet tussen 1080p en 4K content. Ziet ze het verschil met HDR en SDR content? Ja, soort van. En nu op de iPhone 12 laat ik haar dan bijvoorbeeld zien van, nou, kijk, ik maak nu een HDR foto en zo ziet het er dan op het scherm uit. Ze zien, ja, oké, het ziet er iets lichter uit. Nou, als ik dan bijvoorbeeld naar een raytracing filmpje kijk van inderdaad, ik weet niet meer welke game het was, dan denk ik, ja, hier en daar ziet het water en de reflectie ziet er wat toffer uit. Maar ja, ga je dat nou, hè, en bijvoorbeeld ook 120 hertz, het geklooien wat je moet doen, ook met HDR, om ervoor te zorgen dat het überhaupt naar je beeldscherm toe komt en dat je het juiste beeldscherm moet hebben, dat je HDMI 2.1 moet hebben en dat je de juiste kabel moet hebben om die HDMI 2.1 bandbreedte doorheen te sturen.
Dat is niet nodig voor HDR.
Nou, ik heb gemerkt dat ik had dus HDMI-kabels had ik. En bij mij konden HDR er dus niet overheen. Ik moest nieuwe HDMI-kabels kopen.
Oké, dat zou kunnen, maar je hebt geen HDMI 2.1 nodig voor HDR. Wel voor 120
hertz. Nee, ja, 120 hertz. Nou, ik bedoel, dat is voor mij dan de volgende stap. Hè? Dus ja. Men begon inderdaad over HDMI 2.0 kabels, wat dan eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar er moet in ieder geval iets grotere bandbreedte doorheen kunnen. Maar ja, voordat je niet alleen je console het kan of hè, je PC zelf, maar voordat je scherm het ook kan. Dus er zijn zoveel delen en zoveel stukken in de keten die eigenlijk mee moeten werken voordat je daadwerkelijk het effect gaat zien. En dan zien de meeste mensen zien het soort van wel. Maar van ja, als je helemaal in de game zit, zie je het dan nog wel. He, dat is dan, ik vind dat heel lastig. Is dat nou hetgene wat nou echt de game changer is? He? Waar ik bijvoorbeeld heel erg op zit te wachten is dat de consoles nu SSD's hebben. Dus dat spelwereld seamless worden.
Zeker.
Dat soort dingen. Hogere resolutie textures die erin geladen kunnen worden. Ik denk dat de echte game changers zijn. Of bijvoorbeeld zo'n force feedback motor in zo'n controller. He, dat je dat die immersion dan veel verder gaat. Ja, ik geloof niet zo dat als jij midden in een game zit dat jij 4K op een 48 inch scherm, of je dat nou eigenlijk echt ziet. Zeker niet als je eenmaal in de heat of the moment zit.
Nee, maar wel als je een beetje grotere televisie koopt natuurlijk.
Ja, maar, nee, dat is ook wel zo.
Nee, maar wat je zegt is terecht trouwens. Die SSD is dan wel een goede. Daar hadden we in de preview van de Xbox Series X, hadden we daar ook wel echt een duidelijke meting bij. Bijvoorbeeld in bepaalde games ging de laadtijd echt van bijna een minuut naar 15 seconden. En dat heb je wel. Ik speel nu games waar het fast travel systeem geen laadtijd oplevert. Ja, heel even een zwart scherm en bam, je staat aan de andere kant. En dat is wel, dat zijn wel dingen die we gewoon, dat is nieuw voor deze.
Irritatiefactor nummer 1 voor mij, hoor.
Ja, en ook de start-up tijd van mijn Red Dead Redemption. Als je aan een nieuwe game in Red Dead Redemption 2 begint,
duurt het veel te lang.
Eerst 3 of 4 minuten naar een minuut te kijken. Nou, dat is nu, ik geloof, ongeveer een minuutje. Dus dat om eventjes een indicatie te geven van dat het gewoon sneller gaat. En games laden. Allemaal, als je dood bent ook. Sommige games op PlayStation 4 en Xbox One, die doen er dan irritant langer voor je dan weer opnieuw kan beginnen. Ja, dat soort dingen zouden in ieder geval, hè, de ontwikkelaars moeten natuurlijk nog wel ook goed doen, maar zouden in ieder geval voor een groot deel verleden tijd kunnen zijn. Dat is absoluut een groot punt voor deze nieuwe generatie consoles. En verder, Ruud, waar je aan refereert, je zegt, ja, wat maakt het nou next gen? Het is ook vooral een upgrade over de hele breedte. Bijvoorbeeld, om iets te zeggen, de Series X, die voegt bijvoorbeeld, ik weet niet of het bij alle games is of bij de die 31, maar volgens mij ook bij de backwards compatible games, dat heet dan, die hebben dan auto HDR. Dus dat betekent dat de Series X zelf HDR effecten gaat toevoegen aan games die van origine helemaal geen HDR hadden.
Oh, dat is
dus
wat tof.
Als jij die games nog nooit gespeeld hebt, dan ziet bijvoorbeeld een Hitman, ziet er ineens beter uit. Gewoon omdat daar nu ineens HDR, kijk, is het net zo mooi als een game die native HDR had? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel weer een stapje. Als je begint te gamen op een van beide consoles, dan in ieder geval op de Xbox, de PlayStation, mag ik er nog niet te veel over zeggen, dan zie je ook de logootjes van Dolby Atmos en Dolby Vision steeds in beeld komen. Wat natuurlijk ook weer gevolgen heeft als je console gebruikt als mediaspeler en films kijkt vanaf je console. Ja, dat gaat ook weer gevolgen hebben voor het geluid wat je dan in je woonkamer kan krijgen. Dus er zitten gewoon heel veel verschillende kanten aan. En voor de een zal iets belangrijker zijn dan voor de ander. Maar het beloven twee machines te worden die op heel veel punten een stap vooruit zijn. En dan ben ik toch geneigd te zeggen dat €500 niet bijzonder veel geld is voor iets dat er dat dingen kan afleveren die zeer in de buurt of gewoon on par zijn van high-end gaming PC's.
Fuck. Dan wil ik er toch eentje kopen. Bedankt, Jurian. Godverdomme. Nou ja, ik ga ze toch nog niet krijgen voorlopig, maar goed.
Nee, en anders krijg je er waarschijnlijk weer 5.
Ja, en Pre-Wars is lekker allemaal bij de Mediamarkt, Bol.com en Coolblue. Ik ken je langer dan vanaf.
Als je nog een PlayStation 5 zou willen bestellen, dan is waarschijnlijk Coolblue je enige hoop, want die hebben geen pre-orders gedaan. Die gooien op 18 november, één dag, de PlayStation 5 komt op 19 november uit in Nederland. Op 18 november, volgens mij om 00:00 uur, dus gewoon in de nacht van 17 op 18. Volgens mij gooien ze dan hun bestelpagina open, gewoon één dag van tevoren. Dan kan je hem bestellen als je snel genoeg bent. Nou, dan krijg je hem geleverd. Als dat ook niet lukt, ik gok dat 3:03 gewoon uitverkocht is. Dan, dat zal inmiddels ook, kijk, pin me hier niet op vast, maar volgens mij werkt de Mediamarkt met aparte supply kanalen. Dus Mediamarkt heeft niet één heel groot warenhuis waar alle winkels hun voorraad vandaan halen, maar elke winkeltje weer heeft zijn eigen supply chain. Dus dat betekent, en dat geldt ook voor de online winkel. Online is uitverkocht, maar je zou dus wel nog lokaal bij je Mediamarkt exemplaren kunnen vooruit bestellen, of wie weet zelfs gewoon op de dag van release in de schappen kunnen zien liggen. Dus dat is eventueel nog een poging waard. Ja, en als dat ook niet werkt, dan denk ik toch dat je naar shipping 2 moet gaan kijken. Nou ja, en daar is helemaal niets over bekend. De ene dag lekt er een bericht van een retailer uit die 3-4 weken aanhoudt, en de ander zegt maart 2021. Dus
misschien nog wel een optie om gewoon mensen die de winkel net doodvrolijk uitkomen lopen met een nieuwe doos, om die gewoon te beroven. Dat is ook nog een optie.
Nee, niet beroven.
Nee?
Gewoon netjes betalen.
Gewoon eerst neerslaan, dan geld geven en dan wegrennen met die doos.
Nee, zo werk ik niet. Nee.
Vraag of je in het testament wacht en dan Corona Floris erop afsturen.
Ja, hoe stik je in je bek?
Geef me je PlayStation, anders een hoestenkopje.
Jezus, Mina. Dit ontspoort heel erg. Er is ook nog geen GTA 6 aangekondigd. Dus volgens mij is dit hele sentiment niet op zijn plaats, heren. Laat ons gedragen. Laatste dingetje voordat we naar de vraag van luisteraars gaan. Dan denk je, Randall, vraag van luisteraars nu al. Ja, want het zijn er een heleboel en ze zijn leuk. Ik wil nog heel even stilstaan. Wie heeft er een beetje in de gaten gehouden dat Apple toch nog een derde event voor 1 jaar heeft aangekondigd? Dat is een vrij unieke gebeurtenis. Ruurt, wat gaan ze aankondigen?
Ja, Apple die heeft natuurlijk tijdens de WWDC hebben ze al aangekondigd dat ze overstappen naar hun eigen silicon. Apple Silicon, dat noemen ze bewust niet ARM, omdat zij in feite hun eigen architectuur binnen ARM gebruiken. Hè. Ze kopen wel de licentie van ARM om hun reference design af te nemen, maar die tweaken zij op een dusdanige manier met meer of minder geheugenpaden en andere soort graphics die ze daaraan toe kunnen voegen. Waardoor zij volledige controle hebben op hun supply chain binnen zowel de iPhone als de iPad. En ze gaan dat nu doortrekken naar de Macs.
Ja, en het keypunt is denk ik ook niet zozeer ARM. Het keypunt is compatible met alle apparaten die we hebben, plus geen Intel.
Ja, en dus dan waarmee er een tweetal zaken zou moeten vrijkomen. Een van de dingen is dat het betere batterijtijd op zou moeten leveren. Nou, dat is de vraag of dat, dat moeten we in de praktijk moeten dat maar zien. Maar ARM is natuurlijk best wel geroemd om het feit dat het heel goed met batterijen om kan gaan. En het tweede is dat Apple op dat moment volledig weer controle heeft over de performance van zijn eigen apparaten. Want de MacBooks waren ze volledig afhankelijk van de supply chain van Intel. En Intel is de laatste jaren best wel een beetje aan het verkloten. Hadden ze nog kunnen besluiten om over te stappen naar AMD. Want AMD is natuurlijk met hun Ryzen chips en ook met hun videochips zijn ze natuurlijk heel goed bezig. Hè? De Xbox en de PlayStation hebben ook hardware van AMD erin zitten. Maar dat hebben ze niet gedaan. En Apple die heeft zoiets van, weet je, fuck it, wij doen het gewoon lekker zelf. En nou is Apple natuurlijk al een tijdje een eigen chip maker. Of ze maken het niet, maar ze maken wel eigenlijk het volledige ontwerp. Ze laten het dan een TSMC laat het maken. Maar ze hebben nu de stoute broek aangetrokken om het ook door te trekken in een eigen productielijn. En als ze dit volledig doortrekken, wat ik verwacht dat dat nog best wel even zou duren, voordat een hele lijn zeg maar op Apple Silicon dan draait. Dan zijn ze eigenlijk totaal niet meer afhankelijk van een toeleverancier zoals Intel. Mm-hmm.
Maar goed, dit was natuurlijk niet het nieuws. Dit wist wel.
Maar ze gaan WWDC. Nu eindelijk. Ze hebben One More Thing hebben ze aangekondigd. 10 november uit mijn hoofd.
Ja,
dacht ik.
De 10e.
Hey, dat is grappig. Dat is de introductiedag van de Xbox Series X.
Ja, dat is dus bij deze irrelevant geworden. Apple gaat nu de show stelen, joh. Sorry. Excuses voor je branche.
Ja, de kans is dat ze, iedereen weet eigenlijk al een tijdje dat ze dan hun eerste apparaat gaan aankondigen met dus een een ARM CPU erin. Hè, dus een
dat was even de vraag, hè? Want ik zei al, er zijn 3 events. De eerste Apple event was dit keer de iPad. En toen kwam de iPhone iets later dan normaal. En nu komt er dan dus een derde event. Ja, dan moet dat wel een Mac zijn. Dat kan niet anders.
Dat is het gerucht. En ze hebben het ook zelf al aangegeven. Tijdens de WWDC hebben ze aangegeven, er komt een apparaat met Apple Silicon voor het eind van het jaar.
Ja, en als je een One More Thing kaart trekt, dan doe je dat ook niet zomaar, toch?
Dan introduceer
je. Dan kom je Guns Blazing binnen. Dit is ongeveer de hoogste belofte die haalbaar is binnen het Apple-wereld. Ja, One More Thing, zeg je maar 1 keer in de zoveel
tijd. De laatste keer dat ze die getrokken hebben is volgens mij tijdens de Apple Watch.
Ja, dus je mag nu hitsig worden, toch?
Dit is wel een dingetje. En wat ik... Kijk, ik zit niet op een Mac. Mijn zoon toevallig wel. En dat ding draait gewoon altijd. Maar ik haat macOS echt met een passie. Dus bij mij is het iOS all the way. En voor de rest vind ik het allemaal prima. Maar macOS, dat trek ik gewoon niet. Don't ask me why. Maar ja, dit is natuurlijk wel een groot moment voor de Mac-gebruikers. Die hebben zoiets van, ja, wauw, wat komt hier in één keer voorbij zetten? En wat gaat dit doen met die MacBook waar ik al jarenlang problemen heb met batterij, met performance, met, nou goed, en mensen denken van allerlei dingen dat die gaan gebeuren. Magische zaken. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat Apple die transitie maken? Want ze gaan natuurlijk van een x86-architectuur gaan ze naar een RISC-architectuur. Wat eigenlijk een transitie is die ze, wanneer, in 2008 of zo, ook hebben gemaakt. Hè? Toen zijn ze van PowerPC zijn ze naar Intel zijn ze gegaan. Toen kwamen ze van een RISC-architectuur en gingen ze dus nu naar x86-architectuur. En nu gaan ze weer terug. Dus de cirkel is rond.
Als het maar niet flikken om een MacBook Pro 13 inch aan te kondigen, want dan word ik heel chagrijnig. Zo'n ding heb ik net dit jaar gekocht. Dat is eigenlijk een debiel moment. Randal, waarom koop je in godsnaam nu een MacBook Pro, terwijl je weet dat er nieuwe laptops aan zitten komen, nieuwe chippies. Maar mijn geld zit dat er een laptop komt. Ik denk niet dat er een desktop komt.
Ik denk dat, nou ja, dat daar zijn de discussies nog wel over. Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze een desktop aankondigen, dan kunnen ze er... Want dat is namelijk het mooie van die ARM-architectuur van Apple Silicon. Dat kunnen ze stapelen. Hè? Ze kunnen gewoon zoveel mogelijk cores kunnen ze bij elkaar plaatsen.
Trekt ja, maar nu denk je dat ze PC-gebruiker.
Nee, maar ik bedoel meer als Apple denkende van nou, we willen met eerste Silicon willen uitkomen. Doen en we willen met de eerste Silicon uitkomen. En het eerste wat mensen natuurlijk gaan zeggen is discussies over van hoe gaat dat ding performen. Dus Apple kan de safe route kiezen. Die kan zeggen van nou, weet je wat, we pakken een iMac. Nee, een iMac, doen ze niet. Lekker plat, hè? Nee. Gewoon super plat. Eén scherm, joh, super smooth, weet ik veel. Nee.
Zou kunnen. Alleen niet doen.
Nee, maar weet je wat zouden ze kunnen doen?
En we gaan een wedstrijd afsluiten.
We gaan voor de batterij en dan ga je voor een MacBook, inderdaad.
We gaan een wedstrijd afsluiten. Wat ze doen, ik heb het al helemaal in
bedacht. Ik denk dat een iMac gaat zijn.
Nee.
Wat krijg ik van je?
Ze hebben ooit, krap bier, ze hebben ooit dus die iMacs en... MacBook Pro's in rondom 2010 ongeveer die streek uitgerust met Nvidia GPU's. En tot op de dag van vandaag hebben ze een boycott op Nvidia omdat ze daar ruzie mee hadden. Die kunnen gewoon niet leveren wat ze toen nodig hadden. Nou, nu wippen ze Intel. Dus Intel heeft ook iets gedaan wat ze ja, een beetje op achterstand heeft geplaatst. Of dat ze daar, nou weet je, kap je mee, we gaan het zelf wel doen. Wat ze hebben gedaan is toen ze overgingen op USB-C en Thunderbolt en dergelijke, kwam die allereerste MacBook, die 12 inch, en die was passief gekoeld. Nou, dat ding was altijd een beetje lastig, werd altijd een beetje heet en is inmiddels eigenlijk niet meer te krijgen. Ik denk dat dat ding terugkomt. Ja, hij moet passief gekoeld en dan pak je dus een MacBook Pro chip. Dan pak je een iPad Pro chip. En die duw je dan in een MacBook 12 inch. En dan heb je het perfecte apparaat dat ook nog eens passief gekoeld is. En hij hoeft geen powerhouse te zijn, want het is de huistuin- en keukenlaptop. Ja, ik zie dit gebeuren, Ruurt.
En dan
met een scharnier dat je een dubbel kan... Dat voorspel ik.
En dan met een scharnier dat je een dubbel kan klappen, zodat hij ook een touchpad. En met een touchpad.
Nee.
Dan heb je mijn Chromebook van €350.
Hoe gaan ze dan dat Thunderbolt-probleem oplossen?
Er is geen Thunderbolt-probleem, Ruurt. Dit kan gewoon werken.
En hoe gaan ze dan meerdere schermen aansturen?
Is er een reden dat een ARM-chip dat niet kan?
USB 4.0 zit erin.
Oké. Nou, we gaan het meemaken, mensen. We gaan door naar de vraag van de luisteraars. Het zijn er een boel. Er zitten een paar leuke tussen. Oh nee, ik loop iets te hard van stapel. Eerst een moment voor de sponsor van deze aflevering. En dat is Samsung met de Samsung Galaxy Note 20.
Hey, Rambo. Bij dat setje spulletjes die wij te leen hebben van Samsung zitten ook... oortjes, een koptelefoon, toch?
Ja, die Galaxy Buds Live.
Ja, want ik heb nu de eerste generatie van Apple en die is op sterven na dood. Mm-hmm. Dus ik zit een beetje te kijken van, hey, is het handig om nou eens buiten mijn eigen ecosysteem zo'n ding te kopen? Wat denk jij?
Wat me opvalt aan die Buds Live is dat ze ontzettend goed samenwerken met die app die erbij zit. Dus ik heb dan die Note 20 en er zit een app. En je kunt echt alles instellen, ben je helemaal niet meer gewend tegenwoordig. Je kunt bijvoorbeeld, als je op die oortjes tikt, dan kun je gewoon kiezen wat er gebeurt. Ik vind dat bijvoorbeeld heel fijn als ik podcast zit te luisteren en ik dubbel tik zo op die AirBuds, dan gaat die 15 seconden terug in de tijd. Dus ik spoel heel vaak terug, want dan ben je even, hoor die is niet goed, of dan ben je even niet aan het opletten geweest.
En dan denk je, hé, wat was dat?
Ja. Precies, ja. En dat je dat gewoon zelf kan kiezen, wat die functie dan is. En dat je ook meerdere, zoveel keer tappen is dit, zoveel keer tappen is dat. En ondertussen hebben die dingen gewoon active noise cancelling. Zijn ontzettend betaalbaar, dus alles zit erop en eraan. En ja, het verbaasde me echt hoe uitgebreid zo'n setje betaalbare dopjes dan nog is. En ja, hoe goed dat eigenlijk samenwerkt met dat Samsung-ecosysteem. Ik ben er wel van onder de indruk geraakt.
Ja, oké, cool. Dus ik denk dat ik dat maar eens moet gaan onderzoeken, man.
Ik denk dat jij de hele set maar eens in ontvangst moet gaan nemen. En dat we volgende week lekker verder praten over hoe jij die Samsung-speeltjes hebt beleefd.
Oeh, nice.
En daarmee zijn we aangekomen bij wel de vragen van de luisteraars. Gaan de klok mee. Ruurt, doe de eerste vraag maar voor straf.
Wacht even. Moet ik...
Ruurt, hoe lang doe je dit nou?
Jezus.
Ja, godja, ik was nog aan het praten.
Ja, maar dat is ook een probleem met jou.
Nou, ja, weet je? I know. Doe jij maar eerst.
Nou, ik vind het wel... Ik moet eigenlijk een vraag kiezen waar ik niet over mee ga praten. Dan kan ik snel papier bakken. Maar ik gooi deze er gewoon in en dan mag Randa lekker gaan vertellen. Want EM, die vraagt namelijk, komt er nog M-Not bier? Randa,
nou, de oplettende luisteraar die heeft natuurlijk gezien dat op nerdbier.nl nu staat dat het nerdbier is uitverkocht. Dat komt omdat we eigenlijk destijds een gokje hebben genomen. We hebben toen met Kattes en Peter Koning gezegd, we gaan bier maken. En dat is twee keer een productierun geweest. En beide keren is het uiteindelijk uitverkocht. Dus het is wel een succes en we willen er ook wel mee door. Maar we hadden ooit de droom van, we zetten een boel smaken en een boel kleuren naast elkaar tegelijk. Nou, dat is niet gelukt, want dat om allerlei redenen ging Kattes op een gegeven moment iets te hard. En ze konden niet zo heel veel productieruns doen, dat allemaal paste voor alle merken die ze hadden. Want met dat eigen koerspret bier zijn ze ook best wel hard gegaan op een gegeven moment. We gaan er binnenkort langs en dan gaan we een nieuw bier maken. En daar krijgen Jur en ik ook een klein kijkje achter de schermen. En dan gaan we jullie uitgebreid van op de hoogte brengen. TZT, het duurt niet lang, wordt nog dit jaar. Maar die volgende smaak gaat er komen.
Wow. Is hij nou dat wij het bier gaan maken? Dat lijkt op werk, vriend.
Ja. Hey.
men gaat bier maken en wij gaan toekijken, applaudisseren en zeggen dat het fantastisch is.
Kijk, nu praat je mentaal.
Ja, inderdaad. Ja. Maar daar komt wat moois aan. En dit keer wordt het een andere kleur. Nerdbier geel is geweest. Maak plaats, er komt iets nieuws aan.
Ik vond Nerdbier geel wel erg lekker trouwens. Als ik daar ben, ga ik wel vragen of het mogelijk is om die... Het was wel een zomer, misschien ook omdat we hem in de lente en in de zomer hadden natuurlijk. Maar ik associeer het in mijn hoofd ook wel met zomer. Dus misschien dat we dan volgend jaar weer richting de wat warmere maanden gaan, dat we dan de M-Not geel reprise kunnen doen of zo.
Ja, ik heb ook niet voor niks dat laatste. Ik zag, er is nog een krat, zeg maar 24 flesjes beschikbaar. Die heb ik allemaal opgekocht. Een paar daarvan drink ik op, maar het merendeel daarvan leg ik onder mijn kruipruimte. Want ik wil gewoon dat over 10 jaar nog een keer van stal komt. En dan denk ik, oh, dat was een mooie tijd, hè? Ja. En dan is Nerds op tafel is inmiddels de opvolger van BNR of zo, weet ik veel.
En dat je dan die biertjes pakt en denkt, oh, dit is al 10 jaar niet meer goed. Maar
ja, dat valt je mee, hoor.
Of dat je die biertjes wil pakken en dat je denkt, dit is een hele dronken buidelrat.
Ja, ja, inderdaad. Kan ook. What the fuck? Ja.
Ik heb er overigens nog 2 in mijn koelkast, dus ik was ook nog net op tijd.
Goed zo, zuinig op zijn. Ze worden bijzonder en uniek. Zeker de eerste druk. Volgende vraag dan, Ruurt. Ik had jou de beurt gegeven.
Ja, ik pakte in het verlengde van deze, komt er ooit nog M-Not wijn?
En wie is die vraag?
Dat is van Daisy Guusje.
Nee.
Ik ben namelijk nogal een wijnliefhebber. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee.
Ja, dat is het misschien ook wel. Maar
een mooie Garnacha of een...
Ik heb dit niet overlegd met Floris en Jurian, maar ik denk wel dat ze het beamen. Nerds om tafel moet gewoon lekker dicht bij zichzelf blijven en lekker authentiek. En authentiek is lachen, gieren, brullen, maar wij drinken geen wijn.
Spreek
voor jezelf.
Als Ruurt dit wil regelen, dan heb je bij deze mijn toestemming in ieder geval om het officiële M-Not panel wijn te gaan ontwikkelen.
Vermits een beetje lekker, want anders hoeft het niet.
We zouden het toch maar
kunnen. Ik ben wel van de zware wijnen.
Oh mijn god.
Nee, je moet een beetje gewoon lekker lustig en fris zijn.
Ah, stevige Amarone wijn kan ik op zich wel waarderen. Ja, die zit ook altijd wel hoog in de
Ja.
Oké. Dus het lange antwoord is zeg nooit nooit. Het korte antwoord is nee. Floris.
Ja, ik pak de vraag van Jury. Wanneer mag je jezelf de titel nerd geven?
Alleen op vrijdagavond.
Ja, zal ik zelf maar beginnen dan?
Doe eens.
Ik vind dat je jezelf een nerd mag noemen als je een hobby of interesse hebt waar je helemaal op kunt gaan. En het maakt me niet uit of dat technisch is of niet. Als jouw hobby is...
Het is meer een geek toch ook?
Balletschoenen verzamelen. Dat vind ik dat ook goed.
Geeks.
Yeah.
Ik herinner me nog wel.
Hey, maar daarom vraagt iemand het ook, want het is heel te interpretabel.
Ja, nee, oké. Okay, maar wat vind jij een geek dan?
Een sociale nerd.
Oh, wij zitten niet op één lijn. Nee.
Ik vind ook dat wij met geeks om tafel zijn en niet met nerds om tafel.
Nee, zijn we
dat
niet.
Zie ik dat, nee. Je zegt het omgekeerd.
Ja, inderdaad. Het klopt ongeveer wat je zegt. Nee, een nerd is juist iemand die van oorsprong technisch geïnteresseerd is. Of ergens zo in opgaat wat eigenlijk een onderwerp is dat de rest van de wereld schuwt. Bijvoorbeeld, je kunt wiskunde-nerd zijn, je kunt natuurkunde-nerd zijn, je kunt van mij breinaalde-nerd zijn, maar je kunt niet... een geek is juist iemand die vrij sociaal is en heel erg houdt van één specifiek Star Wars bijvoorbeeld helemaal kapot heeft gekeken.
Ja, wij verschillen van mening, dat mag toch?
Nee, dat gaat dus niet. Dit moeten we tot de bodem uitzoeken. Dan moet een objectief antwoord uit.
Ik ga even niet de geek uithangen nu, flikker op.
Nerd. Maar ik vind nerd wel, als ik iemand een nerd noem, dan vind ik dat positief hoor. Dan heb je een badge verdiend wat mij betreft. Dan ben je gewoon one of us. Dus ik vind dat geen van beide negatief.
One of us.
Moet iemand nog een mening hebben over het woord nerd voordat we allemaal ruzie krijgen? Of zal ik de volgende vraag eens van stel
halen? Doe jij de volgende vraag?
Is een Engels naam voor iemand die gepassioneerd is door wetenschaps- en technologie.
Oeh.
Dat zegt Wikipedia.
Heb je dat opgezocht?
Ja,
natuurlijk. Nerd.
Het zijn snoepjes.
Ja, en nerd heeft, dan?
NERD.
Een term die wordt gebruikt voor mensen wie wetenschappen betreft, wetenschap, boeken, spellen, stripverhalen, films, verzamelartikelen, muziek en die afwijken van de mainstream.
Ik vind nu al
verzamelartikelen.
Het zijn allebei geuze namen. Het maakt eigenlijk geen drol uit.
Nee. Oh, ik zwem in de verzamelartikelen. Ik word er helemaal gek van. Oké, mooie vraag. Thijs, welke tech shit gaan jullie halen op Black Friday? Of waar anticipeer je op? En ik moest even terugscrollen, want ik had die vraag al eerder gezien. En die was in het kanaal Koopjes op onze Slack. En daar heb ik toen als antwoord op gegeven. Eufy camera's, want ik heb zo'n achterlijke deurbel nu. Vind ik eigenlijk niet kunnen, maar ik heb het. Ja, don't ask why. Ik wil een Canon M50. Dat is zeg maar de betaalbare, maar wel behoorlijk goede Canon systeemcamera. En ik wil in dat ecosysteem. En dan wil ik de vloggers kit. Ik wil nieuwe schoenen. Ik wil nieuwe jeans. En misschien wel een Razer Core X. En voor de oningewijden. Een Razer Core X is een apparaat dat je alleen koopt als je helemaal gek in je kop bent. Want dat is normaal gesproken iets wat je bij je Mac doet. Je kunt je Thunderbolt poort dan aansluiten op een eGPU. En dat kunnen dan over het algemeen bij voorkeur alleen maar AT Radeon kaarten zijn of AMD Radeon kaarten zijn. Want macOS werkt dus niet met Nvidia. Maar goed, ik wil af en toe een beetje kunnen gamen achter mijn PC. En dit is de manier waarop je met een Mac toch Windows kunt draaien en vrij aardig kunt gamen. Maar waarschijnlijk ga ik het niet kopen, want het is achterlijk. Het is echt een slecht idee. Ik koop dan gewoon voor datzelfde geld een game PC, dan ben je er ook. Maar het jeukt gewoon.
Ja, nee, nuttig.
Oh, moet ik ook nog vertellen wat ik ga kopen? Of?
Ja, moet.
Nou, ik heb dus onlangs al een Oculus Quest 2 gekocht. En ik heb ook al een PlayStation gekocht. Oh ja, voor je niet vraagt, maar je krijgt alles gratis voor je werk. Dat is in die zin zo dat tweakers dingen gratis krijgt. En die kan ik over het algemeen wel onbeperkt lenen. Maar ik vind het ook wel lekker om weer eens een keer gewoon iets van helemaal van mezelf daar te hebben staan. Die ik nooit meer weg hoef te halen. Dus ik heb een PlayStation 5 besteld. Daarmee is mijn honger naar gadgets wel een beetje vervuld. Al zit ik wel te denken aan een robotstofzuiger. Nou ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat met een puppy. Maar met puppy liggen er wat meer haren op de grond dan je normaal gesproken hebt. En ook kom je vaker binnen met wat modderige schoenen na een wandeling. Dan heb je niet altijd zin om meteen te stofzuigen. Dus een robotje dat af en toe een beetje heen en weer rijdt en alvast de ergste shit weghaalt. Ja, begint misschien toch wel een beetje een goed idee te worden. Dus het zou me niet verbazen als dat er komt op of rond Black Friday.
Mijn tip zou wel zijn om gewoon zo'n draadloze steelstofzuiger te nemen, toch hoor? Omdat je dan gewoon in twee tellen pak je dat ding van de muur, doe je het ook even stofzuigen en weg.
Vertel me meer.
Bijvoorbeeld, ik heb thuis zo'n Dyson V10. En het voordeel is, je denkt, oh Dyson, gekke zuigtechnologie, ziet er raar uit, blablabla. Daar gaat het niet om. Dat is het hele punt niet. Dat vergeten mensen. Het gaat erom dat het ding hangt aan de muur. Je pakt hem, doet even zuig en hangt hem weer terug.
Is dat ding van 450 euro?
De vraag ging over Black Friday. Hè? De truc is dus dat die goedkoop is met Black Friday. Dat is een beetje... En dat robotstofzuigertje gaat er ook niet voor 5 tientjes komen, hoor.
Ja, maar wel voor 10 tientjes.
Ik ben benieuwd of je daar tevreden van gaat zijn. Maar goed.
Ik denk het niet.
Het is op zich...
Voordeel van jouw oplossing vind ik wel dat ik zeg maar... de probleemplek op de grond kan zien... er naartoe kan lopen met dat ding en het kan oplossen. In plaats van dat ik een robotje loslaat... die er hopelijk het komende uur een keer overheen gaat.
Nou ja, en je kunt die grote steel eraf halen... klein tuitje erop en dan doe je de bank... en je doet even een ander tuitje erop met een borstelhaar... en loop je naar de auto en dan doe je de auto even. En omdat die draadloos is, ga je het ook vaker doen. Omdat je niet dat gedoe hebt.
En hij is stil, zeg je?
Voor een stofzuiger is hij stil,
want,
ja.
Want Penny... Oh, dat is vergeten bij de Penny update... Penny versus de stofzuiger is wel een apart boek waard, hoor.
Oké.
Ja, dat zijn geen vrienden van elkaar. Dat is,
nee, honden gaan deze stofzuiger wel kunnen horen, ben ik bang. Daar kan ik niet om.
Ja, maar horen versus... Want dit, ik weet niet wat dat ding voor geluid maakt, maar... Ja, ik heb wel gewoon een normale stofzuiger. Toevallig ook van Dyson, maar... die maakt wel gewoon normale stofzuiger herrie. Dus op zich, alle winst daarin is denk ik wel meegenomen. Vooral ook, dit is een wat kleiner, want het is een groot stofzuiger, een groot steel, dik apparaat dat over de grond rijdt. Dit is natuurlijk een wat handzamer, wat minder imponerend apparaat. Dus misschien dat het wel hondtechnisch ook wel een goede investering zou kunnen zijn.
Okay. Dus je moet je hem een keertje lenen om het te proberen.
Ja, dan, dat kan.
Ja, weet je hoe dat gaat van die dingen die je dan leent? Weet je hoe lang dat ding dan hier gaat liggen?
Nee hoor, kom hem wel halen. Ik heb dat nodig. Oké, en dan stel ik voor dat we nog 1 vraagje doen en daarna gaan we lekker door naar de tips. En omdat hij zo ongelooflijk lief kijkt en zo ongelooflijk hard aandringt en zo'n hele mooie vraag op de korrel heeft, gaat die beurt naar Jurian.
Jawel, dat ben ik. We begonnen natuurlijk deze aflevering al met de corona van Floris. En er zijn natuurlijk nu weer nieuwe coronamaatregelen ook aangekondigd. Dus we gaan het niet hebben over de vraag van Folie die ons afvraagt. Die vraagt wat we vinden van die maatregelen. Want dat vind ik helemaal niet interessant. Maar we gaan het wel hebben over de vraag van Mosretna. Want die vraagt kerst met het gezin of de familie en vrienden. En dat kun je denk ik een klein beetje vertalen als... hou je het bij je thuis en bij je naasten? Of ga je voor de grotere versie met mensen van buiten je eigen huishouden? En dat vind ik wel een hele lastige, want ik zit daar in die... is het wel goed om erbij te vermelden, mijn familie heeft zeker niet een heilige kersttraditie waarbij we altijd bij elkaar komen en altijd op eerste kerstdag met elkaar eten, zeker niet. Mijn ouders zijn al meerdere keren gewoon op vakantie gegaan tijdens kerst, kan gewoon. Maar als iedereen in het land is, dan zoeken we elkaar natuurlijk normaal wel op. En
Hoe groot is je directe familie?
Wat zeg je?
Hoe groot?
Nou, even kijken.
Hoeveel broers, zussen aan verbanden?
Nee, ik heb één zus die is getrouwd. En vanuit zeg maar de zus van mijn vader, dienstfamilie, die sluit op een gegeven moment meestal ook wel aan. En dan hebben we al met al een man of rond de 12 tot 15. Mijn nichtjes hebben tegenwoordig ook plus 1, dus dat worden er iets meer. Maar dan heb je het over te veel mensen in die zin. Voor de maatregelen die er nu liggen. Maar... Dus ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat het mijn vrienden en ik bijvoorbeeld wel met mijn ouders gaan eten. En dan kijken of we dat bij hun thuis op enige afstand kunnen doen. Maar dan los van dat mijn zusje en haar kleintje dan ook nog komen. En dat dan een beetje beurtelings of zo.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hè? Dat hebben we ook gezien. Ik bedoel, je kunt je heel braaf hebben gedragen. En geen idee hebben waar je het hebt opgelopen. En het toch gewoon lekker hebben. Ik vind het gewoon die moeite niet waard. Althans, wil ik het, tuurlijk. Ik zit er naar het smachten en ik vind die kerstdagen echt wel leuk. Opa en oma langs zou een heiligdom zijn, maar... Ja, dit jaar is het gewoon jammer.
Hoe ga je het oplossen? Want jouw oudste, en sowieso Floris de kiddo, maar jouw oudste zit natuurlijk in de leeftijd dat die gewoon, denk ik, in Sinterklaas gelooft.
Dat is
normaal gesproken. Nog niet?
Tenminste, dat zou dan voor het eerst zijn. Daar begin ik nu pas net over na te denken dat jij het zo zegt. Maar ik heb daar nog geen erg in.
Ja, wel, denk ik.
Ja, die gelooft nog.
Ja, dus dan, dat is toch, maar dat is normaal gesproken toch een, hè, dan komen familie, opa's, oma's, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jullie gaat. Maar heb je dat al met jouw vrouw besproken, hoe jullie dat gaan aanvliegen? Of is dat gewoon nog, we kijken het wel en we zien het wel? En...
We gaan het niet meer doen.
Gewoon helemaal niet?
Nee, we gaan dit jaar niet, dus dan gaat het niet meer gebeuren.
Oké. Okay.
Normaal gesproken doen we het bij mijn schoonouders, dus de ouders van mijn vrouw, met haar broer, partner en 3 kids. Ja, dat vinden we te veel.
Ja, logisch. En hoe ga je dat dan? Het kan ook voor het, ik vraag het nu aan jou, maar ik kan me voorstellen dat er meer ook luisteraars zijn die zelf ook kleine kinderen hebben. Hoe leg je dat uit?
Wij gaan het dus super klein houden, dus wij doen het gewoon met onszelf thuis.
Ik ben het niet met je eens dat Sinterklaas echt bij uitstek iets is waar je mensen uitnodigt. Tenminste, ik, in mijn...
Nee, maar het is Sinterklaas en kerst en...
Ja. Maar bij mij wel. Bij mij werd Sinterklaas en altijd familiaal ook gevierd. Wij deden Sinterklaas ook echt met de familie gewoon. Dus ik kreeg mijn zusje en ik kreeg cadeautjes, maar mijn neefjes en nichtjes ook.
Nee, kijk, en wij hebben wel al met mijn schoonouders, wat echt fantastische mensen zijn, heb ik het al even over gehad. En die hebben gewoon gezegd, ja, normaal gesproken doen wij 1 dag kerst. En dat is dit jaar niet.
Ja.
Weet je? Ja. En misschien dat we naar mijn zus gaan. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van wie er allemaal gaan zijn. Omdat we willen die groep onder de 10 man houden per se. Dus dat, weet je, dat is voor ons de afweging. Maar... In principe, nee. Dan slaan we maar een jaartje over. Gaan we niet stuk van.
Ja, ik vind het jammer, maar ik vind dat niet het grootste offer van het jaar, hoor.
Nee.
Kijk dan terug naar die periodes dat de KDV's dicht waren en dat iedereen verplicht thuis moest zitten. Nou, dat is heel wat anders dan dit. In Huizenpelen in ieder geval. Ruurt jij nog een...
Bij mij was vorig jaar sowieso kerst al best wel kut. Omdat mijn vrouw die zat midden in een burn-out. Dus toen was het allemaal niet zo heel gezellig. Toen zijn we wel naar opa en oma gegaan. En ik kom uit een gezin met 2 broers. Met aanverwanten. Eentje dan ook met kinderen. Maar mijn vader die is dit jaar zwaar gaan met dementeren. Heeft een herseninfarct gehad. Dus ik denk niet dat kerst heel veel gaat zijn dit jaar. Dus het is eigenlijk niet de moeite om dan bij elkaar te komen. Dus, en ik merk ook wel... En dat vind ik wel lastig, maar dat is denk ik ook wel een beetje een ding. Ik merkte dat zelf ook toen mijn broers en ik gingen studeren. Dan wordt kerst even wat minder interessant. Hè? De kinderen gaan het huis uit. Bij mij is dat ook zo. Mijn zoon zit nu in het eindexamenjaar. Mijn dochter die is nu inmiddels richting Wageningen. Weet je wel, het thuisfront wordt dan een heel ander soort iets... Om het maar even zo te zeggen. Het is nog wel een plek waar je nog wel terugkomt. En met kerst of met bepaalde momenten. Sinterklaas was bij ons nooit echt zo'n heel erg ding. Dan komen ze nog wel terug. En ik verwacht nog wel dat ik kerst met mijn kinderen ga vieren. En ook oud en nieuw. Maar niet meer zo met de familie. Ik denk dat dat zo even een klein dipje gaat hebben. En ik denk, als ik eerlijk ben, dat mijn vader eerst... naar een tehuis moeten gaan voordat mijn moeder daar weer tijd voor heeft. Want die heeft nu wat anders aan de kop. Dus, goed. En dit jaar is het dan maar even zo. Ik verwacht ook niet dat wij eigenlijk met kerst al de mogelijkheid hebben om echt naar elkaar toe te gaan. Ik denk dat...
Als iedereen zich eindelijk een keer in die voorschriften, aan de verzoeken, de stringente verzoeken gaat houden... En wat een zwak gelul is dat dan?
Ja, zo van... Ik zie nog steeds mensen een winkel binnenlopen. Een Albert Heijn bijvoorbeeld. Zonder mondkapje. Ja. Want er staat, het wordt geadviseerd. Ja. En dan denk ik, wat ben jij een eikel?
Ja, ik denk dat we die discussie nu niet moeten voeren. Zeker niet.
Nee, maar ik bedoel maar meer. Dus op het moment dat je daar niet... In maart was het gewoon... als jij naar buiten komt, gaat en je blijft lang bij elkaar krijgen, dan krijg je een boete. Dus ik vond de regels toen veel duidelijker en veel strakker. Ja. En nu is het van, u wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen.
En iedereen is zelf oud en wijs genoeg om zelf...
En dan zullen we dus... Nee, en dat is een keuze, hè? Dat kan. Maar dat betekent waarschijnlijk dat we tegen kerst er nog niet uit zijn. Uit die piek.
We gaan hier geen positieve punt achter kunnen zetten.
Lekker, dus, hè?
We gaan gewoon heel door naar de tips, jongens.
Kabang!
Dit jaar is toch zo voorbij. Alles komt op zijn plek. Jongens, heeft er iemand zin om de eerste beurt te krijgen voor de tips? Want Anders ja, kap ik goed. Zelf af. Ja, jij wil hem. Oké, kom maar op, Floris.
Ja, oké. Okay. Dus mijn tip is... ik ga even iets beter bij de microfoon zitten. Dan kunnen jullie het allemaal nog beter horen. Mijn tip is de Anker LC90, oftewel de Boulder zaklamp. Dat is een 900 lumen zaklamp met allemaal hippe standjes en dat soort geneuzel. Maar wat ik het mooist vind is, hij is waterdicht. Hij is 3 tientjes en hij werkt op een 18650 batterij die je erbij geleverd krijgt. Je kan gewoon opladen met een USB-kabeltje. Ding geeft dus superveel licht. En waarom heb ik dat ding gekocht, vraag je je misschien af.
Ja.
Nou, ik wandel 's nachts. Ik mag overdag mijn huis niet uit.
Ja, belangrijk om te vertellen, dan ben je wel wakker op dat moment, toch?
Ja, 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 dat is best wel een ding.
Ja, slaapwandelaar.
Dus ik wacht tot het een uur of 1:30, 2 is. Want dan weet ik dat er in principe niemand meer op straat is bij mijn dorp. En dan ga ik een stuk lopen. Ik heb mijn dagelijkse beweging nodig, mede vanwege mijn depressie. Als ik niet beweeg, dan wordt gaat mijn hoofd gekke sprongetjes maken, zou ik maar zeggen. En ik had dus zo'n mega grote Maglite. Maar ja, het is veel te groot en zwaar. En veel te onhandig. Dan moeten van die, hoe heet die dingen? Ik heb ze hier toevallig staan. Wat is dit, een C of een D-cel of zo?
Maar wacht even, ik snap dat zo'n standalone goede waterdichte zaklamp veel beter is dan wat er in je iPhone zit, hoor. Ja. Maar op wat voor plekken kom je dat zo nodig is dan?
Op plekken waar we geen straatverlichting hebben.
Oh ja. Ja.
Dus als ik letterlijk mijn deur uitloop en dan loop ik linksaf, dan loop ik een meter of 800-900 over de dijk. En dan ga ik de dijk af, loop ik door een bosje. En dan loop ik over een andere dijk, daar staat niks, geen verlichting. En als ik daar dan weer links ga, dan heb ik 4,5 kilometer gelopen. Wat ik van de week een keer heb gedaan is... ik loop mijn dorp uit, volgende dorp in. En eigenlijk waar ik ongeveer dat hele dorp weer uit ben... dan heb ik een kilometer of 6 gelopen. En dan neem ik een andere route weer terug. En dan kom ik bijna geen straatlantaarns tegen. Daarbij, zelfs al zijn er straatlantaarns... het is wel fijn als je een lichtje op je lijf hebt. Want ja. Autorijders moeten wel weten dat je er bent, zeker als je in het donker gekleed bent.
Ja, dat is bij jou in die Noord-Hollandse landschappen wel handig, ja. Inderdaad.
Dus dit is wel een fijne lamp en je hebt 3 standen als in. Hij is 900 lumen, maar je hebt een stand voor 6 en een stand voor 300 lumen. Dus dan geeft hij 1/3 van het licht, want 900 lumen is echt heel veel licht.
Ja.
En hij was maar 3 tientjes, dus ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel een fijne deal.
Nou, hey, zo zie je nog eens een interessante tip voorbij komen, jongens.
Ja.
Jurian, jij dan?
Wacht, mag ik nog 1 ding eraan toevoegen?
Oh, wacht.
Dus de eraan gelieerde tip is, ik wandel 's nachts. Ik ben nog besmettelijk. Kom niet bij mij in de buurt wandelen.
Nee, ja. Niemand weet ook waar je woont, dus dat scheelt. Als je man met een zaklamp ziet 's nachts,
ja.
Gewoon
sowieso rennen.
Omdraaien. Maar Jurians beurt.
Wat?
Wat?
Moet ik iets doen?
Een tip geven.
Oh ja. Nou, ik had het al gezegd, hè, zoek even die Watch Dogs Legion raytracing video op. Dat is leuk om te doen. En anders, als je toch denkt van, hey, kom op, geef even iets wat we nog niet hebben gehoord. Jordi Jamali, die ken je misschien van Neutrale Kijkers, dat is een podcast die ook bij Dag en Nacht Media zit, gaat over voetbal. Die is jaren geleden al een keer een nieuwsbrief begonnen en is daar op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Maar hij heeft nu weer een soort van reboot van die nieuwsbrief geplaatst online. En nou goed, daar op die pagina kun je je dan ook aanmelden als je dat leuk vindt. Het heet Een Willekeurige Speeldag. En wat hij doet, hij gaat terug naar een bepaalde speelronde in een bepaalde competitie. Dus nou, in dit geval gaat hij naar het jaar 2000, 3-4 januari. Dus 3-4 januari in 2000. En neemt hij de Engelse competitie door. Wat er dus die speelronde al gebeurd is. Nou ja, en hij kiest natuurlijk wel speelrondes uit dat er wat interessante potjes bij zitten. En dan komen dus namen door of in voorbij. Ja, waar je als voetballiefhebber, nou, als je toch boven de 30 jaar oud bent, toch wel veel mee zult hebben. Namens David Ginola, Emmanuel Petit, dat soort mensen. Die komen allemaal voorbij. En Jordi kan lekker schrijven. Heeft een goed gevoel om dingen mooi uit te leggen. En neemt je op die manier mee naar op reis naar voetbalverleden. Dat je misschien al wel eens gezien had. En op deze manier kan herbeleven. En ik vond de eerste aflevering bijzonder geslaagd. Dus ik ben erg benieuwd hoe die het uit gaat bouwen en of je dit jaar of je het volhoudt. Maar dat is een leuk tip voor voetballiefhebbers.
Aflevering, het is dus wel een podcast.
Nee, het is een nieuwsbrief, maar het is nieuwsbrief 1. Die nu, online, okay. Die nu online, het is dus nu, die kun je gewoon online opzoeken. We zetten de link natuurlijk in de show notes. Letterlijk, de titel is een willekeurige speeldag 1. En waarschijnlijk komt editie 2 binnenkort. Maar ja, goed, daar kun je dan waarschijnlijk ook voor aanmelden via de nieuwsbrief. Maar als je Jordi wil, dat is trouwens, vergeet ik helemaal. Helemaal onderaan staat de volgende tekst. Niet gek op lezen, luisteren kan hier. En daar staat een link naar SoundCloud, waarbij hij, ik ga er vanuit, want ik heb zelf nog niet geluisterd, waarbij hij het waarschijnlijk zelf heeft ingesproken, zodat je er ook naar kan luisteren. Voor
nice.
De...
Ik vind het een vette tip, gast.
Ik heb het aangeklikt en hij spreekt het inderdaad zelf in. En iedereen die Jordi een beetje kent, weet dat dat alleen maar een voordeel is, want Jordi heeft een op zijn minst markante stem, dat mag ik wel zeggen.
Oké, cool. Ik eigen me de beurt toe. Allereerst, ik heb een rectificatie ten opzichte van vorige week, want ik heb toen gezegd dat je geen Storytel moest nemen, maar Kobo, want dat zou Nederlands zijn. En dat is gelul, want Kobo komt gewoon uit Japan. Dus ik rectificeer, neem Storytel. Dat is tenminste nog Scandinavisch. Ik ben even, het zal wel Denemarken zijn of zo, ik weet niet, maar zeker Europees. Oké,
hakken op. Ik dacht dat het Nederlands was, maar dat is dus niet zo.
Nee. Het komt, ik ga het nu niet opzoeken, boeien. Het komt uit Europa. De volgende tip is, ik heb een poosje de boeken en podcasts en lectures van Jordan Peterson gevolgd. En toen gleed hij een beetje van het padje en nu is hij een jaar weg geweest en is hij weer langzaamaan beter. Maar in de tussentijd zijn toch ook wel een boel mensen die geïnteresseerd in hem zijn geweest 1, 2, 3 jaar geleden. Een beetje onderzoek aan doen naar wat is er nog meer. De podcast Behind the Bastards, dat is een beetje een gekke podcast om hier te tippen, want die ontlenen ook oorlogsmisdadigers en gekke Duitse, moet ik het noemen, mensen die nare dingen hebben gedaan. Behind the Bastards heeft een aflevering over Jordan Peterson en dat vond ik wel heel leerzaam, waar ze zijn gedachtegoed ook eens van een andere kant bekijken. En dat was voor mij best wel leerzaam. Het andere is The Zapecast. Die heeft eigenlijk min of meer uit het niks de laatste twee afleveringen gemaakt. En ik vond het wel daadwerkelijk grappig. Aflevering 70 in het bijzonder. Ze pakken daar namelijk het hele onderwerp beet dat iedereen al beet pakt. Namelijk, er zijn echokamers online en er zijn YouTube-algoritmes. Heeft iedereen het al over gehad. Maar ze beginnen op een gegeven moment met een analogie over virusscanners en botnets. En proberen op die manier voor de doorgewinterde nerd een beetje uit te leggen hoe zij kijken naar. En door die gekke nerdlaag eroverheen te leggen, begon het me opeens nog meer te dagen wat er aan de hand was. Dus vandaar die luistertip. Nou, Ruurt, daag ik je uit. Je hebt ook 3 tips.
Ja, wat een goede tip, joh. Want die Zapecast, die heb ik al veel te lang niet meer geluisterd, omdat ik het een beetje op heb gegeven. Omdat ik dacht van, die maken niks meer. Maar het is wel een goede. Ik zag ze soms voorbij komen, maar ik ging er eigenlijk niet naar luisteren. Ik ga het proberen kort en bondig te houden. Mijn eerste tip heb ik eigenlijk al gegeven. Als je een iPhone 12 wil kopen, kijk of je het in combinatie met een abonnement kan nemen. KPN abonnement geeft je ongeveer 100 euro korting. En als je dan vervolgens daar een abonnement bij neemt, krijg je ook nog eens keer een setje AirPods met 100 euro korting. Doe ermee wat je wil. Ik werk overigens niet bij KPN. Dat even duidelijk gezegd. Ik krijg hier ook niks voor terug.
Mega doen wat je wil, zou ik adviseren om die dingen in je oren te steken trouwens.
Oh ja, dat is inderdaad een goed idee. Mijn tweede tip is in het verlengde van de vraag rondom de M.Not wijn. Ik ben namelijk nogal een wijnliefhebber. En ik vind het altijd wel heel erg fijn om te weten wat ik aan het drinken ben. En ik gebruik daarvoor een app, dat heet Vivino. Dat is waarschijnlijk een app die heel veel mensen al kennen.
Is dat een soort tapt, maar dan voor wijn?
Ik gebruik Vivino ook.
Ja, het eerste wat ik doe op het moment dat ik een winkel inloop en ik kijk naar een willekeurige wijn en ik wil weten van als die in de aanbieding is, is het iets?
De aanbieding for real is dat vooral.
Ja, precies.
Weet je waar de HEMA echt, heeft een handje van om te zeggen, deze nu van 10,99 voor 6,99. Ja, en dan ken je het label en dan zie je gewoon bij de gal en gal, standaard 6,99. Ken je dan HEMA.
En het allerleukste is nog, want mijn vrouw en ik vinden het nog wel eens fijn om 1 keer in het jaar of soms 2 keer in het jaar als een keer gewoon wat uitgebreider te gaan eten. En dan nemen we nog wel eens een wijnarrangement. En dan vind ik altijd heel erg leuk om die wijnen te gaan scannen en dan precies te weten wat ze voor die wijnen
vragen. Ben jij er zo een?
Dat vind ik zo grappig. Want dan beginnen ze een heel lulverhaal, beginnen ze op te halen. En denk ik, deze wijn kost 12 euro de fles, maar jij rekent bij nu 8 euro per glas. Dus dan weet ik ongeveer hoeveel die over de kop gaat.
Wacht even, jij dacht dat je binnen ging lopen op zo'n wijnrandje.
Nee, ik weet niet in wat voor restaurant jij een wijnrandje metneemt. Grap, maar €12 de fles, dat gaat bij Tante Koosje niet gebeuren, hoor.
Nee, precies, dat is ook zo. Vaak zitten er overigens wel wijnen bij van meestal €16 tot €20. Maar ik probeer wel vaak wel de wijnen eruit te kiezen die tussen de 3,6 en 4,0 zitten. En dat zijn wat mij betreft ook wel de echte fijne wijnen. Soms zijn ze ook een beetje overhypte wijnen. Maar er wordt heel veel verteld over hoe rustiek die is. Hoeveel tannine erin zit. Hoe zoet of licht die is. En ik vind dat altijd wel heel erg prettig. Want dan heb je een beetje een idee wat je koopt. Maar bij wijn is het eigenlijk... En bij bier weet je gewoon, dat als ik Duvel koop... Dan weet ik dat het zo smaakt. Als ik een triple van Afligem koop, dan weet ik dat het smaakt zo. En bij wijn weet je gewoon niet, is het zure shit? Krijg ik een droge bek ervan? Enzovoort, enzovoort. En ik merk gewoon bij Vivino dat je bouwt een soort van database voor jezelf op met wijnen die je lekker vindt. En daar kun je altijd heel goed naar refereren. Dus dat. En als laatste, ik hou erg van rennen. En ik heb onlangs mij weer een nieuwe armband aangekocht om mijn nieuwe iPhone in te kunnen steken. De AB91, want die oude die past er niet meer in. En dat zijn hele fijne renbanden, omdat ze vrij goed aansluiten. Maar toch dat de iPhone, en een willekeurige telefoon, want je kunt ze in heel verschillende maten kun je ze krijgen, er heel makkelijk ingaan. Maar dat je ook nog, mocht je bijvoorbeeld eentje hebben met vingerprintafdruk, dat er bijvoorbeeld een gaatje in zit, waardoor je nog steeds met je vinger ertussen kan zitten. Het zijn eigenlijk armbanden die ik al bijna een jaar of 8-9 gebruik. En elke keer weer een maatje groter. Dus Tune Belt, dat is mijn tip.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en Randal Pelen. Dat ben ik, yay! En onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten Verwoerkom, Ruurt Sanders, die hoorde je net, en Frederik Zevenbergen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Join onze Slack, bijna 1700 nerds. Ging je voor, het is daar dus beergezellig. Stel je vragen in Vraag de Tafel Nerds en praat mee in het kanaal Napraten. Suggereert gastnerds in gastnerds. Het zijn er een heleboel, dus ik heb er op korte termijn niet zoveel plek meer voor. We hebben er niet zoveel plek meer voor. Verkiezingen in de VS is een kanaal dat je de afgelopen tijd heel goed in de gaten had kunnen houden. Maar inmiddels, als je dit hoort, is het misschien al een klein beetje oud nieuws en zijn ze de stemmen nog aan tellen. Dus je kunt in de staart nog even lol van hebben. Word je nou patron of vriend van de show van Met Nerds om Tafel, dan kun je in onze lounge komen praten op de Slack. Dat is een hele mooie perk en daar wil je bij zijn. Merch is te vinden op onze website. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Het komt er binnenkort echt weer, mensen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Iedereen zegt doei.
Oh, doei. Ga je die grap weer maken?
Ja.
Oké.
Okay. Nam hem even over van Frederik.
Ja, lekker bezig, man.
Ja, man.
Goed gedaan. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.